Welkom bij deze gezamenlijke commissie op 6 november 2024. U heeft het nieuws gezien, het is een historische dag, want wij mogen de begroting van de gemeente Hilversum behandelen. En daarnaast uiteraard ook de belastingverordeningen voor 2025. Okay. We hebben twee onderdelen, zoals u dat wel kent, de beeldvorming en de ordersvorming. Ik zal vanmiddag de beeldvorming begeleiden, waarna het stokje wordt overgedragen aan mijn collega Hiddema. Venema, hoe vaak ik dat niet heb gezegd, ik zou een keer met de moeten komen, excuus. Voor de beeldvorming staat dus ongeveer 2 uur, of er staat precies 2 uur gepland. En bij de commissie zijn 2 woordvoerders per fractie toegestaan. En zoals u gewend bent, is er tussen 6 en 7 uur een eetpauze ingepland. De vraag aan u is of u akkoord kunt gaan met deze agenda. Ik zie geknik. Dan ga ik naar het puntje van de mededeling van de voorzitter. Wethouder Gubbels is verhinderd. De beantwoording van de van vragen betreffende zijn portefeuille zal door wethouder Heller worden gedaan. Een andere mededeling die ik ga doen is de vraag om bij de vragen die u straks stelt dat zo kort mogelijk te doen. Ik ga u daarbij helpen. Het liefst bestaan uit 2 zinnen. Mogelijk schiet u dan in paniek met het idee, oh maar dan snapt het college mijn vraag niet. Wees u gerust dat als dat het geval is, ik het college de ruimte zal geven om verduidelijking te vragen aan u en die ook die ruimte dan zal krijgen. Dan gaan we echt naar de beeldvorming van de programmabegroting en de belastingsvordering. En waar hebben we het dan over? Nou, in juni heeft de gemeenteraad de voorjaarsnota van 2024 vastgesteld. De kaders uit de voorjaarsnota zijn uitgewerkt in de programmabegroting voor 2025. Met het vaststellen van deze begroting geeft de gemeenteraad toestemming voor het aangaan van verplichtingen en doen van uitgaven zoals beschreven in die begroting. En een onderdeel van de begroting is ook de paragraaf lokale heffingen. En als de gemeenteraad de begroting vaststelt, wordt ook de paragraaf lokale heffingen vastgesteld. En als vervolg daarop moeten belastingverordeningen worden aangepast. En daarom zijn ook deze een onderdeel van deze commissiebehandeling. We gaan het als volgt doen. U heeft eerder de kans gehad om allerlei technische vragen te sturen. De meeste antwoorden heeft u inmiddels ook binnengekregen. Dus nu heeft u vooral de mogelijkheid om beeldvormende vragen te stellen. Daarvoor hebben we dus 115 minuten verdeeld over de aantal portefeuilles. En die proberen we evenredig te verdelen. Dat is even een voorstel aan u. Daar komt u neer op ongeveer 18 minuten per portefeuille. Daar kunnen we van afwijken, maar u begrijpt dat als de ene portefeuille meer tijd krijgt, dat dat dan ten koste zal gaan van de andere portefeuilles die nog beschreven moeten worden. Dus na 10 minuten zal ik ook ongeveer even kijken hoe staat het ervoor, hoeveel vragen worden er nog gesteld. En na 18 minuten, dan tot 18 minuten kijken we even van of dan er genoeg ruimte is of dat we dan van portefeuille zullen wisselen. Dat terzijde. Ik denk voor iedereen helder en duidelijk zo, hele mond vol. Dan beginnen we met de vragen aan wethouder Kalk. Met de portefeuilles financiën, wonen, inclusie, vergunningverlening, toezicht en handhaving, sport, participatie en project het circusterrein. Ik ga ervan uit dat u allemaal vragen heeft, zo ongeveer. Ik begin om en om, deze keer even aan de linkerzijde bij BVNL. Gaat gang.
Dank u, voorzitter. Om gelijk maar even met de deur in huis te vallen. Hoe ziet het college het als de kosten om te wonen in Hilversum met 7,4% stijgen en het minimumloon maar met 3%?
Uh, Daar kan het college kort over zijn. Wij hebben invloed op de woonlasten. We hebben geen invloed op het minimumloon. En daar kan ik een heel politiek verhaal over aan u vertellen. Wij hebben een heel ruimhartig minimabeleid. En daar ben ik heel erg trots op. En hoe ik dat zie. U schetst twee waarheden. Waarvan de een nu als besluitvorming voor ligt. En de ander de besluitvorming in Den Haag ligt. Dus ik kan niet een antwoord op uw vraag formuleren in die zin.
Is er iemand die een vraag heeft die reikt aan dit onderwerp?
Mevrouw Redmeijer.
Ja, in aanvulling op die die woonlastenstijging. Kijk, wij hadden een afspraak gemaakt dat we niet meer zouden stijgen dan inflatie. En met de voorjaarsnota is dat anders geworden. En we hebben dezelfde vraag. Is het college bereid om daar nog eens naar te kijken? Of houden ze strak vast aan wat nu in de stukken staat?
De gemeenteraad heeft bij het vaststellen van de voorjaarsnota de verhoging vastgesteld. Namelijk door middel van het vaststellen van de zoekrichter €800.000 op de lokale lasten. Dat ligt nu aan u voor. Dat is het voorstel van de gemeente hoe wij dat gaan invullen. En het is aan u als gemeenteraad om daar een oordeel over te vellen.
Hartelijk dank voor uw antwoord. Ik kijk nog even rond. Dan gaan we naar de volgende in het rijtje. Meneer Vonk van de SP.
Ja, en eigenlijk meer een procesopmerking. Ik heb eigenlijk niet zoveel vragen, want we hebben een technische vragen gehad. We hebben nog een keer een BVS gehad. We hebben nog een keer een bijeenkomst gehad. Dus ik zou hopelijk verbaasd zijn als heel veel collega's van mij nu heel veel vragen hebben. Dus ik heb er heel weinig. Dus aan mevrouw Kalk heb ik al niet.
Nou, goed dat u dat nog meedeelt, maar dan weten we voldoende.
Goeie voorwerp.
Ja, goed voorwerp. Meneer Lanning, ga het gang.
Nou voorzitter, ik heb die nog wel. Uit de BVS, uit de technische vragen, was mij toch nog niet helder op welke manier nou de motie 2391 over pizzapolitiek, hoe de wethouder die van plan is uit te gaan voeren. En dan gaat het met name om het tweede punt, de uitvoering van pizzapolitiek binnen de jongerenparticipatie wordt opgepakt en dat indien nodig daar voldoende capaciteit en middelen voor beschikbaar gesteld worden. En ik zie nu dus helemaal geen middelen daarvoor gereserveerd staan.
De gemeenteraad die heeft voor 2 jaar een begroting vastgesteld met daarin specifiek middelen voor pizza en politiek. Tegelijkertijd hebben we ook met elkaar afgesproken dat er een participatieverordening komt waarin jongerenparticipatie echt een onderdeel gaat worden. Dat gaat, daarvoor wordt de startnotitie in december aan u voorgelegd, dus dan kunt u die voor vaststellen en dan gaan we verder met de antwoord geven op de vraag hoe we jongerenparticipatie gaan opnemen in het algemene participatiebeleid. En of daar specifieke middelen voor nodig zijn en of daar specifieke activiteiten voor nodig zijn. Bijvoorbeeld in de vorm van pizza en politiek. Maar dat vereist ook dat we het middel zoals het nu is uitgevoerd, dat we dat met elkaar bespreken, evalueren en vaststellen of dat nou het juiste middel is of dat er ook andere wegen zijn. Dus daar komen we voor bij u terug in de uitvoering van de startnotitieparticipatie. Maar in de begroting staan er geen specifieke middelen voor jongerenparticipatie gereserveerd, maar wel middelen voor participatie die ook aan jongeren kunnen worden besteed.
Ik kijk even rond, geen vervolgvraag. Geeft u het vooral actief aan als u dreigt een vervolgvraag te hebben. Meneer Lanninga, gaat gang.
Ja, het is mij nog steeds niet duidelijk, want volgens mij in 2023 bij de voorjaarsnota is deze al aangenomen. Sindsdien is er onduidelijkheid over hoe dit nu georganiseerd gaat worden. En nu, er is inmiddels ook al een evaluatie, heeft er plaatsgevonden, op basis waarvan ook die motie is ingediend. Dus ik snap niet waarom het nu gewoon. Ja, dit is een heel onduidelijk antwoord. Hoe gaan wij nou verder?
Dat is uw vraag. Hoe gaan wij nou verder?
Ja. Dat is wat uiteindelijk waar we met in die ontwikkeling van die participatienota met elkaar over gaan hebben. Kijk, hoe gaan we nu verder? U Ik moet, wat u zegt kan ik op dit moment even niet beoordelen. Dat heb ik niet scherp op mijn ogen. Dus daar kan ik straks even naar kijken om daarop terug te komen. Dat is heel goed. We hebben in de begroting tweejarig een bedrag opgenomen specifiek voor pizza en politiek. We hebben ook al eerder met elkaar vastgesteld dat het voor 25 niet is opgenomen. Dus als u dat anders wilt, dan kan dat. Maar dan moet u een amendement indienen, zorgen dat er een meerderheid komt. Wij... vanuit het college hebben we wel de keuze gemaakt en die hebben we ook in de raadswerkgroep met elkaar besproken, dat de participatie voor iedereen is, net zo belangrijk. En op het moment dat je gaat verbijzonderen, dat het wel onder die paraplu van die algemene participatieverordening moet gaan vallen. Of, nou ja, dat als wens in elk geval, niks moet natuurlijk. Maar dat is het antwoord dat ik u op dit moment kan geven. De financiële beperking tot deze twee jaren was bekend. Was bekend dat het niet in de begroting voor de 25 meegenomen was. En als dat veranderd wordt, dan kan dat veranderd worden. Als u daarvoor onderling een meerderheid vindt.
Ik denk dat uw antwoord helder is. Ik ga even kijken verder. Meneer Eckermans van de Naast CVD.
Ja, dank u wel, voorzitter. Bij de beantwoording van technische vraag 129 wordt een cijfer genoemd van 950 sociale huurwoningen die tot en met 2027 worden toegevoegd aan de voorraad. We hebben met elkaar afgesproken dat 33% van de nieuwe woningen sociale huur is. Betekent dat er in totaal tot en met 2027 zo'n 2900 woningen worden toegevoegd aan de voorraad, in totaal dus?
Ik kan uw rekensom even niet zo snel volgen, dus neem me dat niet kwalijk. Maar we hebben afgesproken met elkaar dat we tot 2030 ongeveer 3000 woningen toevoegen en daarvan een derde sociaal. Dat hebben we vastgesteld in de woonvisie en dat is de afspraak en daar maak ik me hard voor.
Een vervolgvraag van mevrouw Wesselink van D66.
Ja, raakt hier enigszins aan. Ik hoop dat dat oké is. We hebben ieder jaar een beetje het gesprek over het aantal woningen dat gebouwd gaat worden. En in de begroting staat 501. En in uw beantwoording van de vragen staat 667. Dus wij vroegen ons af, waar moeten we nu van uitgaan? En wat heeft u nodig van ons om te kunnen versnellen?
Op het moment dat je vragen stelt over aantallen te bouwen woningen, dan krijg je bijna altijd het antwoord wat op dat moment de waarheid is. Hè? Bij wijze van, nou ja, tussen aanhalingstekens. Dat fluctueert altijd. Daarom hebben we ook afgesproken, en dat kunt u ook in de laatste woonmonitor zien, dat we daar één vast moment voor gaan kiezen om juist dit soort onduidelijkheden met elkaar een beetje te voorkomen. Dus dat is één. Dus beide aantallen kloppen, maar zijn gebonden aan het moment waarop dat gemeten is. En alles wat aan versnelling wenselijk en mogelijk is, of alles wat aan versnelling mogelijk is, is wenselijk. Laat dat helder zijn. Hè? Die wooncrisis die duurt voort. Dat wordt echt niet minder. Tegelijkertijd, er zijn heel veel plannen in uitvoering. Dat is ook zo. Maar we weten ook dat wat je vandaag in uitvoering neemt, morgen niet klaar is. Maar alles, nogmaals, alles wat aan versnelling kan bijdragen, zullen we gebruiken, mits dat past natuurlijk binnen alle bestaande afspraken en wet- en regelgeving.
Dan ga ik verder naar meneer De Gieves Mas van Democraten Hilversum.
Ja, helemaal goed. Democraten Hilversum heeft geen vragen voor mevrouw Kool.
Deze sla ik heel even open omdat jullie net een vraag hebben gesteld. Dan gaan we naar PvdA, meneer Bakker.
Ja, dank u wel. Gisteravond hebben we een geweldige avond in de Meent gehad, waar u de woonagenda heeft gepresenteerd met inwoners die zeer enthousiast werd ontvangen, vond ik. Heeft u al geld gereserveerd in de begroting voor het vervolg daarvan?
Nee, dat is nog niet, meneer Bakker. En dat kan ook nog niet, omdat de besluitvorming door de gemeenteraad nog gedaan moet worden. En dat is toch wel altijd een voorwaarde waarvoor wij budget kunnen gaan ramen. Dus als u... De besluitvorming staat gepland maart 2025. Ik hoop op een hele positieve besluitvorming.
Dan gaan we verder naar mevrouw Remmers van GroenLinks.
Voorzitter, dank. Bij de voorjaarsnota hebben we afgesproken 3 keer 8 ton te vinden. U geeft nu bij de technische vragen u het college bij de technische vragen een nadere duiding van die 8 ton die we gaan bezuinigen uit onze ambities. Kunt u daar iets over vertellen over het proces en dan met name hoe u de raad daarin nog gaat meenemen?
Dank u wel voor de vraag. U kunt in de technische antwoorden lezen waarop we dat gaan zoeken. En dat is, ik kan me voorstellen als je zegt van ja, dat is nog niet helemaal met de punt en de komma toegespitst. En dat klopt. Maar wat we gaan doen is onder andere kijken naar onderzoeken niet meer uit laten voeren. Waarvan je kunt beredeneren dat er al gegevens te vinden zijn of die er al gedaan zijn. Of waar het alleen om actualisatie gaat waar je misschien ook een jaar later kunt gaan actualiseren. Dat is een voorbeeld. Als u nu aan mij vraagt welke onderzoeken zijn dat, dan moet ik u daar het antwoord op schuldig blijven. Maar dat gaan we natuurlijk met u communiceren op het moment dat we dat wel weten en weten bij welke projecten dat betreft. Tegelijkertijd staat ook iets in over proceskosten bij gebiedsagendas. Dat is dan alweer een stuk lastiger te organiseren, want dan doe je gewoon een aantal uitspraken niet. Er staan ook dingen in over het verlagen van subsidieplafonds. Daar komen we natuurlijk bij u op terug welke dat zijn. En wie daardoor getroffen wordt. Dus daar kunt u op rekenen. Tegelijkertijd moeten we daar ook een beetje voorzichtigheid in betrachten, omdat dat organisaties betreft die daar de dupe van kunnen zijn, hè, die daarmee te dieren krijgen. En ook daar moeten we een zorgvuldige communicatie mee inrichten. Dus we houden u op de hoogte, we gaan daarover mee in gesprek, maar ook met de wereld om ons heen.
Aanvullende vraag gaat er.
Voorzitter, ik begrijp natuurlijk het antwoord en tegelijkertijd is dan mijn vervolgvraag. Worden wij in kennis gesteld van het collegebesluit over de uitvoering van deze 8 ton? Of worden wij vooraf nog geconsulteerd over, en dan gaat het natuurlijk vooral over de subsidies waar het wellicht in het maatschappelijk veld pijn gaat doen. Worden wij vooraf geconsulteerd of van uw besluit in kennis gesteld?
Dat ligt echt aan het type besluit en ik geef deze straks even door aan mijn collega Van Voorde, omdat u echt deze ook koppelt aan de maatschappelijke organisaties. Dus als u me even wil vasthouden, dan telt hij misschien niet als nieuwe vraag, maar daar ga ik niet over.
Dat heeft u wel goed ingezien. Ja. dan ga ik even kijken naar bij het CDA, meneer Posma, gaat u gang.
Dank u wel, voorzitter. Natuurlijk heb ik een vraag voor de wethouder Financiën. En dat gaat even over de bijlage investeringen. Daar staat een hoog investeringstempo, ruim 130 miljoen in de komende 4 jaar. Een groot deel investeringen in scholen, weten we van elkaar. Afgelopen jaar is gebleken dat we dat tempo best moeizaam kunnen halen door allerlei omstandigheden. En de vraag aan de wethouder is, nou stel dat we dit volume nou niet zouden halen, ziet de wethouder dan bepaalde risico's die nu niet in de begroting staan, die misschien wel zouden kunnen optreden?
Het niet investeren of het niet halen van je investeren, dat hoef ik u niet te vertellen. Dat heeft vooral ook met de arbeidsmarkt en dat type omstandigheden te maken. Zit daar een risico aan? Ja, als het gaat om achterstallig onderhoud, zit daar natuurlijk een risico aan. Je kosten worden hoger naarmate je het onderhoud langer uitstelt. Tegelijkertijd, het idee van frisse scholen is natuurlijk ook bij u bekend. Dus dat type risico's zijn er. Die kun je voorkomen als je uitvoert volgens planning. Maar daar zit nou net de crux. Natuurlijk zijn we daar heel erg scherp op. Dat mag u ook op vertrouwen dat we daar heel erg scherp op zijn. En dat we dat in alle tijden daar waar echt risico's ontstaan, proberen dat naar voren te halen.
Goed, we hebben iedereen een keer gehad en meer dan 10 minuten zijn geweest. Nee, die hebben we ook gehad. Zeker, ja. Er zijn een aantal partijen die meerdere vragen hebben gesteld. Ik wil graag heel even inventariseren. Wie heeft er nog de nodige vragen voor mevrouw Kalk? 1, 2, 3, 4, 5. 5, 6. 6, ja. Oké, ik stel voor dat we in ieder geval die ronde nog doen. Daarna moeten we overwegen of we dat nog een ronde doen. Maar dat gaat dus tijd van andere portefeuilles. Dus dat is dan even een overweging. Ik kijk even naar links. Ik zag geen hand bij meneer Vonk, maar meneer Nanninga. Gaat uw gang.
Ja, voorzitter. Ik las in het verslag van de accountant dat hij adviseert om als gemeente ook een duurzaamheidsverslag voortaan op te nemen. Dat is oordeelsvorming, zal ik nu even niet doen. Maar u begrijpt natuurlijk dat we daar enthousiast van zijn. Was bij de voorjaarsnota, heeft wethouder negatief geadviseerd over om te leren van de Global Goals. Ik vroeg me eigenlijk af of wat nu de wethouder denkt van het advies van de accountant en hoe daar vorm aan gegeven kan worden.
Ik heb me op heel veel vragen voorbereid, niet op deze. Volgens mij was het de reactie op de Global Goals dat het wel heel erg veel overhoop zou halen om dat in zo'n korte termijn te doen. En dat we daar echt gewoon wat meer tijd voor nodig zouden hebben. En Global Goals in één adem noemen met duurzaamheid, hoewel de relatie natuurlijk er ligt, en die snap ik ook, is een duurzaamheidsverslag nog wel iets anders dan een verslag op basis van of het vaststellen van inrichten van je begroting op Global Goals. Of een duurzaamheidsverslag, hè. Het is een advies van de accountant, of dat nu echt iets toevoegt, dat gaan we onderzoeken, wil ik best onderzoeken. Er zijn ernstige vragen bij, maar dan moet het wel ook een gedragen wens zijn van de raad. Anders kan ik het niet gedragen motiveren.
Dan gaan we verder naar de VVD. Meneer Westerling.
Een stukje landelijke politiek in de beantwoording. Ik heb misschien even een bijlesvraag, maar het gaat even over het investeringsprogramma. Meneer Posma refereerde daar ook al aan, die 130 miljoen. Ik zat door al die investeringen heen te gaan die wij ook met deze begroting goedkeuren. En mijn vraag is eigenlijk, ik liep door de grote projecten heen, sportpark staat erop, maar ik zie bijvoorbeeld niks van stationsgebied staan. Zit dat dan in een ander deel van de begroting of zijn al die kredieten al vrijgegeven? Ik snap het gewoon niet waarom die er niet tussen stond.
Nou, er zijn inderdaad kredieten voor vrijgegeven, maar deze ga ik echt even in de veegronden op terugkomen, want die moet ik echt met zorgvuldigheid beantwoorden. Is dat akkoord wat u betreft?
Ja, zeker. En ik heb er eigenlijk nog direct een vervolgvraag bij als het mag van de voorzitter.
Dat is goed. Even ter toelichting inderdaad. Er komt dus nog inderdaad een veegronde aan het einde. Na alle portefeuilles, dan weet u dat.
Het gaat me even om de bedragen die in die tabel staan. Want we hebben natuurlijk eerder gezien dat soms dingen veel of een stukje duurder uitpakken dan we oorspronkelijk hebben bedacht. En ik vroeg me af, de getallen die nu in deze tabel staan voor de komende 4 jaar begroot, zijn dat nog dingen die ook misschien met een prijspeil van een paar jaar geleden zijn, of we ze toen hebben bedacht? Met andere woorden, kan dit allemaal nog tegenvallen of is het met het prijspeil geïndexeerd per nu?
Dat laatste kan ik u niet garanderen, maar de bedragen die er nu in staan zijn met de beste inzichten van vandaag erin gezet. Dus dan moet je uitgaan dat het allemaal afgestemd is op prijsniveau van hoe dat we dat nu zien met een bepaalde vorm van indexering. Maar krijgen we weer zo'n extreme prijsverhoging zoals we gehad hebben, wat niet in de verwachting ligt. Ik kan u niet garanderen als er macro-economische ontwikkelingen zijn, dat die niet van invloed kunnen zijn. Maar we hebben dit nu echt opgesteld, doorgerekend met de beste inzichten van vandaag.
Dank u wel. Ik ga even kijken bij Democraat Hilversum. Nee, dan ga ik naar D66. Meneer Van der Stooij.
Dank voor onder andere uw antwoorden op de technische vragen 42 en 47 van CDA, 92 van GroenLinks, 105 van Democraten Hilversum, 143 van SP. En
kunt u tot uw vraag komen?
3 van D66. Wat erin namelijk aangeeft dat de wettelijke indicatoren streefwaarden niet correct zijn verwerkt. En dan bedoelt u de niet-wettelijke. Het niet opnemen van de juiste waardes zagen we ook bij de jaarrekening. Kunt u verklaren waarom het zo moeilijk is om de juiste streefwaardes en resultaten op te nemen in de financiële producten die wij ontvangen? In de financiële producten, dus de voorjaarsnota en de begroting.
Ik kan u daar een verklaring voor geven per indicator. Want die stelt een hele algemene vraag. En als we bijvoorbeeld kijken naar indicatoren die voor jeugd zijn vastgesteld, dan weet je dat de relatie tussen de beleidsmatige inspanning die je doet en de financiële consequenties die de inspanning hebben, direct om zeep kunnen worden geholpen als er iets gebeurt in de wereld om je heen. Dus dat is één voorbeeld. Dat geldt ook voor de streefwaarden die we hebben vastgesteld voor de woningbouwproductie. Dat zijn gemiddelden. En u weet ook dat door onvoorziene omstandigheden het ene jaar je er ver boven kunt zitten en het andere jaar er ver onder. Dus ik kan u dat uitleggen per indicator. Als u vraagt van wat is het algemene verhaal, dan is dat het verhaal wat ik u kan vertellen. Er is niet één algemene reden waarom dat je van indicatoren afwijkt. Of van streefwaarden afwijkt, laat ik het zo zeggen.
Een vervolgvraag? Gaat gang.
Ja, één verduidelijking. Ik hoor u goed zeggen dat u nu de cijfers die dan afwijken, dat u dan de resultaten bedoelt die gehaald zijn. En niet de streefwaardes die wij vaststellen. Die zijn wel, als het goed is, vooraf duidelijk vast te stellen.
Die zijn wel?
Stel wij zeggen 40% voor een indicator, dan kunnen we dat vooraf duidelijk en daar zouden geen fouten in moeten zitten.
Ja, dat zijn dingen die je wilt bereiken. Ja. Dus ja, u vraagt naar een zekerheid. Het zijn streefwaarden. Dus je streeft ernaar. En je doet dat met de beste. Je stelt die met de beste inzichten die je hebt vast. U stelt dat vast. En in de praktijk kan het inderdaad zijn dat niet uitkomt. Sommigen kunnen echt helemaal verkeerd ingeschat zijn. Noem maar op. Maar u stelt de streefwaarden vast. En het is aan het college om die streefwaarden te kunnen bereiken. Of te gaan bereiken. En als zij dat niet doen, hebben wij dat te verantwoorden. Dus ik weet niet zo goed of ik dan een antwoord op uw vraag geef of niet.
Ja, want we constateren dat soms ook streefwaardes niet correct zijn opgenomen. En dat vind ik dus opvallend. Dus daar zocht ik vooral naar. Ik snap dat de resultaten soms doorontwikkelen, andere verklaringen hebben enzovoort. Maar de streefwaardes zouden duidelijk moeten zijn.
Nou, kijk, we hebben in de beantwoording van de technische vragen die zo gesteld zijn, zijn we inderdaad op een aantal misvattingen in de begroting. En die hebben we met het erratum geprobeerd aan u kenbaar te maken en bij te stellen. En daarmee ga ik ervan uit dat de streefwaarden die dan in het totaal zijn opgenomen nu ook kloppend zijn. Tenminste afgesproken zijn. Ja.
Dank. Meneer Bakker, PvdA.
Ja, ik heb een korte vraag over de belastingverordeningen. In het raadsvoorstel over de precario schrijft u dat de horecaondernemers de gelegenheid hebben gekregen om een tijdelijke ontheffing. En nu zegt u dat u in 2025 minder inkomsten gaat verwachten. Kunt u me dat toelichten waarom die inkomsten minder worden? Het zou ook meer kunnen zijn omdat die terrassen groter zijn.
Nou, deze verwijs ik echt even naar collega Voorink, want die gaan over de terrassen en dat is horeca.
Dan gaan we verder naar mevrouw Remmers van GroenLinks. Gaat u?
Ja, dank u wel. Eigenlijk aansluitend op de vraag van uw eigen opmerking over de wooncrisis. Ons bereiken signalen dat het wonen boven winkels nog niet zo'n hele grote voortgang heeft. Is dat zo? Kunt u dat bevestigen? En zo ja, wat zouden we dan kunnen doen om dat wel te versnellen? Dat alle kleine beetjes helpen.
Zeker, en daarvoor hebben we natuurlijk ook het wonen boven winkels mogelijk gemaakt. En ook op basis van de amendementen die er toen zijn ingediend, een aantal dingen echt verruimd. Wat we in de praktijk zien is dat er nog geen vergunningaanvragen voor deze wonen boven winkels zijn aangevraagd. Tenminste niet in het gebied waar het toen over ging. Er wordt natuurlijk wel heel veel gedaan in het centrum. Er wordt ook heel veel mogelijk gemaakt voor het wonen boven winkels. Maar kan het meer? We hebben toen gehad over 100 woningen op de Gijsberg van Amstel. Nou, die zijn in elk geval nog niet gerealiseerd en ook niet aangevraagd. En kunnen wij dat versnellen? Wij zijn daarin afhankelijk als gemeente van degene die de aanvraag doet. En als er aangevraagd wordt, wordt dat beoordeeld op basis van het met elkaar afgesproken beleid. Maar stopt het dus in de aanvragen?
Een hele korte aanvullende vraag.
Nou ja, is het duidelijk genoeg bij ontwikkelaars en woningbezitters en winkelbezitters, winkelpandbezitters, dat dit een mogelijkheid is? Zouden we daar iets aan kunnen doen?
Daar kunnen we altijd naar gaan kijken of het duidelijk genoeg is. Want dat vind ik een lastig te beantwoorden vraag. Want dan zou ik hem getoetst moeten hebben. Maar we kunnen er altijd naar gaan kijken of daar op de website de goede regels voor opgenomen staan. Of dat er in de overleggen die er met de brandvereniging of met de horeca of wat dan ook is. Of we daar nog aandacht aan kunnen besteden.
Ik ga verder naar meneer Posma van CDA.
Ja, dank u wel voorzitter. Een vraag over de reserve stedelijke ontwikkeling. Zoals net opgemerkt, gaan we een groot volume investeren. Nou is die reserve ingesteld om de voorbereidingskosten daarvan af te dekken. Maar nou zie ik dat we in de jaren tot en met 2028 daar nauwelijks onttrekkingen doen. En dat verbaast me dan een beetje, want daar zou je grotere onttrekkingen dus verwachten in het kader van die 130 miljoen portefeuille. Dus kan de wethouder dat toelichten?
Wij doen onttrekkingen op het moment dat we dat nodig hebben. Als wij daar nu geen onttrekkingen uit doen, dan hebben we dat op dit moment ook niet nodig. Dus ja, dat is het simpele antwoord. Maar dat bedoelt u niet.
Oh, dank u. Ja, nee, dat kan ook verhelderen. Want dan zou mijn aanvullende vraag zijn van moeten we dan niet eens even opnieuw met elkaar naar die criteria kijken die nu toepassen om die reserve aan te wenden. Want dan moeten we daar misschien een wat bredere invulling aan geven.
We moeten sowieso nog in het kader van de position paper komen we op dit soort dingen met elkaar te bespreken. Dus ik zou u willen voorstellen om dat daarin mee te nemen. Ja?
Dan gaan we nog naar Art Vilfsen, mevrouw Wegmeijer.
Ja, dank voorzitter. Een vraag aan de wethouder Financiën. Als je deze begroting goed doorkijkt, dan zie je heel veel doorkijken naar 2026, 27, 28. Echter, wij zien nergens een effect van de eventuele fusie bij de meren in deze begroting terug. Kunt u uitleggen hoe dat kan?
Ook dan moet ik u toch weer terugverwijzen. Er is nog geen definitief besluit genomen over de herindeling met Weidemeren. En als de herindeling met Weidemeren, als dat besloten wordt zoals we er nu over denken, dan wordt dat ingevoerd per 1 januari 2027. En u stelt nu de begroting, programmabegroting 2025 voor de gemeente Hilversum vast. En nog niet voor een geviseerde gemeente of een andere gemeente. Als wij daar nu dingen over zouden opnemen in de verwerking van de cijfers, dan zou je A voor de troepen vooruit lopen, maar B kan dat gewoon nog niet. Dus u heeft gelijk, dit gaat over Hilversum. In de huidige vorm zoals Hilversum nu is.
Nog een aanvullende vraag, gaat er gewoon.
Ja, correctie. Ik snap wel dat je niet voor de troepen vooruit kan lopen. Maar voor de ambtenaren zou het al gelden vanaf 1 januari 2026. En bij de bijeenkomst laatst is heel duidelijk gemaakt dat er geen financiële risico's zijn. En dat ook het ravijnjaar niet meer aan de orde zou zijn. Waarop ik heb geroepen, Eureka, alle gemeenten samen fuseren. En het ravijnjaar is bij iedereen volkomen. Dus ja, dat wil ik toch wel graag uitgelegd zien.
Kunt u het nog één keer een vraag stellen?
De effecten zouden al ingaan voor de ambtenaren 1 januari 2026. En gaat dat de gemeente Hilversum nog wat kosten wat nog in de begroting moet?
1 januari 2026 is de bedoeling om de gemeentelijke organisaties samen te voegen. Maar blijft het op basis van de afzonderlijke begroting het werk uitgevoerd worden?
Goed, dank u wel. We hebben een nieuwe ronde gehad. We zitten al inmiddels wel op de zeker benodigde 18 minuten voor de eerste spreker. En mijn voorstel zou zijn om de volgende portefeuillehouder, een wethouder erbij te halen. Tenzij u zegt, ik kijk dat nog anders aan. Mevrouw Remmers? Ja, nog één vraag. En kan ik dan die aftrekken van de volgende ronde bij u?
Als ik zelf de volgende ronde
opvaar. Nou, ik ben bang dat er dan integriteitskwesties hier gaan spelen. Dus ik kan het helaas niet toelaten. Okay. Dan mag u van mij dan deze nog wel eens vraag stellen. En dan meer. Ik doe nog één inventarisatie. Kunt u uw hand opstellen als u toch nog een prangende vraag heeft voor de wethouder Financiën? Twee. Oké. Okay. Begin ik even bij mevrouw Remmers en dan meneer Nanninga en dan gaan we naar de volgende wethouder. Gaat uw gang.
Voorzitter, dank. Wethouder, u heeft geld gevonden voor 8 maart. We kijken er nu al naar uit natuurlijk. Maar tegelijkertijd schrijft u in de technische beantwoording dat dat geen structureel geld is. U mag wat ons betreft pas mee stoppen als vrouw en man volledig gelijkgesteld zijn. Dus er moet gewoon structureel geld komen. We hebben bij de voorjaarsnota een motie aangehouden, dus die hangt nog boven de markt. Hoe gaan wij er samen voor zorgen dat er structureel budget voor is?
Heel eenvoudig, dien de motie in, zorg dat er meerderheid is en ik voer hem uit. Ja, mooi.
Meneer Nanninga.
Ja, dank u wel, voorzitter. Het is volgens mij al 2 jaar dat ik stevast vraag, komt die woonzorgvisie nou? En dan wordt er aangegeven, ja, hij komt, komend jaar komt hij echt. Nu komt hij echt, want het moet, want de wet zegt 1 januari 2026. Maar waarom duurt het zo lang? Wat is er aan de hand?
Waarom duurt het zo lang? Ik vind dat een zeer, laat ik vooropstellen, is een zeer terechte vraag die u stelt. Er is gekozen in het verleden om dit, om eerst een regionale analyse van de woonzorgvraagstukken te maken. Die analyse, die heeft echt heel veel tijd gekost, is intussen klaar en met u gedeeld. Dus daar, en op basis daarvan wordt nu wel gewerkt aan het maken van een woonzorgvisie voor de gemeente Hilversum. En ik ben het volstrekt met u eens dat het heel erg lang duurt. Dat is een van de dingen die ik heb opgepakt om echt actief op te zitten. Maar werd ik ook wel snel geconfronteerd met het antwoord. Ja, we hebben deze route afgesproken en deze route is in gang gezet. Nou, en deze route wordt uitgevoerd. En ik heb u in een brief ook verteld dat dit het antwoord is. En dat we er alles aan doen om het wel zo snel mogelijk te krijgen richting de gemeenteraad. Maar ik deel absoluut uw zorg hierop.
Goed, dank voor het beantwoorden van uw vragen. Van de vragen komen misschien later op een later moment nog meer vragen. Ik ga wethouder Vorink uitnodigen om deel te nemen. Hij heeft de portefeuilles economie, media, cultuur, grondbeleid en grondexploitaties, vastgoed, openbare ruimte, begraafplaatsen, watermanagement en de projecten herrichting Kerkbrink, project Stationsgebied, Arena Park, Krailo en een nota kostenverhaal. Ja, joh.
Aan de kant.
Ja, dat is goed. Ja. U ziet ondertussen de klok die tikte eerst rond de 50 minuten. Dat maakte mij enig nerveus, maar er is wat tijd bijgekomen, want dat klopte niet helemaal. Dus we zitten nu op 1 uur en 23 minuten die wij nog te gaan hebben met elkaar. Hartelijk welkom, dank. Ik begin deze keer aan de rechterkant voor de vragen. Mevrouw Redmeijer, Act Wilson, heeft geen vraag? Nee. Dan ga ik naar mevrouw Axel van Dijk, CDA, gaat de gang.
Dank u wel. Dank u wel, voorzitter. Vraag aan de wethouder. We hebben de afgelopen jaren een aantal maatregelen genomen, zoals hogere parkeertarieven in het centrum. We hebben regelmatig te maken met het stompprincipe. Er staat ook een aantal maatregelen gepland om dit najaar over te beslissen, zoals de zero-emissiezone, uitbreiding winkelopeningstijden. Tegelijkertijd zien we dat onze economische motor wat begint te haperen. Je ziet de wethouder als hij alles bij elkaar optelt, nog voldoende ruimte voor ondernemen in Hilversum?
Nou, als dat gaat om letterlijk, dan vind ik dat, maak ik me daar wel zorgen om. Letterlijk ruimte, hè, hebben we nog plek om nieuwe ondernemers een plek te vinden. Bedrijven die zich melden bij ons of onze accountmanagers om zich te vestigen in Hilversum. We hebben lang niet altijd plek voor de ondernemers. Als u het specifiek heeft over de retailfunctie in het centrum, dan maak ik me daar ook zorgen om. De blokker, vandaag weer de bodyshop. Het is een jungle out there, zou ik haast willen zeggen. Daar kunnen wij niet zo heel veel aan doen, behalve gewoon niet meer op internet kopen en gewoon bij fysieke winkels kopen. Maar wij doen er vanuit de gemeente natuurlijk wel alles aan met onze transformatiemanager en zo, proberen we echt wel partijen naar binnen te halen. Maar ik deel die zorgen wel. En bereikbaarheid, u stipt dat net aan, is een onderdeel van dat pakket. Maar een aantrekkelijk centrum is natuurlijk veel meer dan alleen maar hoe kom je er, is ook wat is het aanbod. En daar, ja, dat is best heel lastig voor een gemeente. Anders dan proberen partijen hier naartoe te halen die een aanvulling zouden zijn op het aanbod, om die naar binnen te trekken. Maar ik deel uw zorgen op dat punt in ieder geval.
Ik zie een aanvullende vraag van meneer Vonk van de SP.
Ja, want wij delen die zorgen ook. En wij vroegen ons af, die detailhandelvisie is uit 2017. Ziet u er iets in om daar eens naar te kijken, om die een beetje te actualiseren?
Ja, dan moet ik u eerlijk zeggen, ik weet niet voor wanneer die op de rol staat, maar die zullen we inderdaad ook moeten actualiseren. Tegelijkertijd, die gaat ook over hoeveel supermarkten en zo we in Hilversum hebben. Ik denk dat dat niet het grootste punt is, maar ik kom daar graag even in de veegronde op terug voor wanneer die op de rol staat, want die moeten we volgens mij wel actualiseren.
Maar u bent het wel met ons eens dat dat erg urgent is, of niet?
Want... Nou, ondernemers gaan niet harder rennen van een visie door de gemeente. Maar dat die enige actualisatie behoeft, dat ben ik zeker met u eens.
Goed, dank u wel. Dan ga ik naar de PvdA. Meneer Bakker.
Ja, herhaal ik de vraag over de precario. Moet ik hem nog een keertje stellen of weet u hem nog?
Nou, als u hem nog even zou kunnen herhalen.
Doe graag. De horecaondernemers hebben de gelegenheid gekregen om tijdelijk grotere terrassen te voeren in de openbare ruimte. Ja. En nou schrijft u dat u vanaf 2025 minder inkomsten uit de precario gaat krijgen. De ondernemers zouden ook gewoon meer kunnen gaan betalen voor die grotere terrassen.
Ja, nou ja, dat klopt. Tegelijkertijd, die grotere terrassen, daar moeten we nog met elkaar over in gesprek. Hè. In principe is de afspraak dat de terrassen, zo is het ook gecommuniceerd naar de ondernemers, het was een tijdelijke maatregel dat die terug moet. We hebben een analyse laten doen door een bureau en ook uitgebreid een participatietraject over doorlopen de afgelopen maanden om te kijken hoe kijkt Hilversum aan tegen die terrassen. Nou, ik wil u alvast meegeven dat de uitkomst daarvan is dat zowel de ondernemers als de overgrote meerderheid van de Hilversummers zegt, die grote terrassen die zijn, die moeten blijven. Daar hoort wel een kader bij. Uiteindelijk zal daar dus ook precario bij horen over die grotere terrassen. Daar gaan we nog met elkaar naar kijken. Maar mijn verwachting is wel dat de bulk van de terrassen dus op die manier ook zal blijven staan. Ja, je kunt die tarieven verhogen. Tegelijkertijd moet u mij niet kwalijk nemen, maar de horeca heeft het echt de afgelopen jaren flink voor zijn kiezen gehad. Dus ik weet niet zeker dat. Het is ook een beetje de vraag dat als je de precario, de prijs per vierkante meter extra terras enorm zou opvoeren, dan zou je ook wel eens als reactie kunnen krijgen dat ze zeggen, dan hoeft het voor ons niet. Dus dit is ook een beetje een balans zoeken tussen waar hebben de ondernemers nog wat aan.
Dan gaan we verder naar D66, meneer Van Nistrooy.
Eén vraag. Dank voor uw antwoord op de technische vraag 35, waarin u duidelijk verwoordt dat de toekomstige kapitaallasten van eigenlijk alle sterretjesposten al netjes zijn verwerkt. Maar dan maak ik me toch wel één ding zorgen, en dat is namelijk de voltooiing van de groene schakel. Die staat hier nog mooi in als sterretjespost, die zouden we nog langs krijgen. Terwijl ik volgens mij gezien heb dat GNR hem al heeft overgenomen en dat alles is overgenomen. Dus gaan we die nou nog krijgen, de groene schakel, of staat die erin, maar verwachten we dat die niet doorgaat?
Volgens mij heeft u gelijk, volgens mij is dat project gewoon verder zo goed als afgerond. Dus daar moet ik even op terugkomen, maar ik denk dat u gewoon gelijk heeft.
Dan ga ik naar meneer De Kievis Mas van Democraat Hilversum.
Voorzitter, in het licht van de recente wateroverlast, waarbij kelders onder water zijn gelopen, wordt er rekening gehouden met extra kosten in de vorm van bijvoorbeeld voorzieningen, schadecompensaties of bijvoorbeeld reserves?
Nee, in principe voor de laatste schadecompensaties niet. Kijk, de wetgeving op dit vlak is heel duidelijk. Iedereen is verantwoordelijk op zijn eigen perceel. Voor bijvoorbeeld het hebben van een waterdichte kelder en het infiltratie op eigen terrein. En bij nieuwbouwprojecten is dat sowieso wettelijk verplicht. Dus aan die kant verwacht ik dat eerlijk gezegd niet. Maar feit is wel dat we de komende jaren waarschijnlijk meer zullen moeten gaan doen met de riolering. Tegelijkertijd hebben we daar al behoorlijk op geïnvesteerd. Hè. U weet van de overdekte gracht en zo zijn er meer plannen gedaan. Maar ik sluit ook niet helemaal uit dat we de komende jaren daar nog een schepje bovenop zullen moeten doen.
Nou, volgende vraag. Gaat gang.
Ja, dus is er niet een risico dat op een of andere manier de gemeente alsnog aansprakelijk hiervoor wordt gesteld?
Nou, dat risico is er wel degelijk, want ik weet dat er partijen zijn die dat serieus overwegen om te doen. Ik schets wel hoe het juridisch geregeld is. Het feit is dat onze inschatting is dat wij daar heel moeilijk op aan te spreken zijn. Want als mensen schade hebben, bijvoorbeeld door een ondergelopen kelder, is dat wel degelijk gewoon in beginsel hun verantwoordelijkheid. Wij hebben pas een verantwoordelijkheid waar het gaat om de openbare ruimte. En als het grondwater boven het maaiveld staat, dat is maar zelfs op heel incidentele plekken in heel sommige gevallen. Dat leidt niet automatisch tot schade. Dus ik verwacht daar geen claims uit die gehonoreerd worden. Maar verwacht ik claims? Ja, dat zou heel goed kunnen.
Dan gaan we verder naar de VVD. Meneer Westening.
Ja, ik heb een, dank u wel, voorzitter. Ik heb een vraag over cultuureducatie. We zien op pagina 18 van de begroting dat het percentage scholen dat meedoet aan het cultuureducatieprogramma Proloog nog tegenvalt. Is daar iets over te zeggen hoe dat komt?
Nou ja, ik kijk liever vooruit, maar we hebben ergens in een van de antwoorden op de technische vraag ook gezegd dat die de afgelopen jaren gewoon niet goed is gegaan in de aansturing, in de samenwerking tussen de gemeente en Proloog, in de bemensing bij Proloog zelf. Er zit nu een nieuw en heel erg gemotiveerd team. De samenwerking, ook met de bibliotheek en de gemeente, is geïntensiveerd. De overlegstructuren zijn aangepast. Dus ik heb er ook alle vertrouwen in dat het nu wel gaat lukken. Maar dit is wel een van de dingen die ik aantrof waar ik best wel van geschrokken ben. Want cultuureducatie is een van de belangrijkste pijlers onder ons cultuurbeleid. En het is de afgelopen jaren, daar moet ik gewoon heel eerlijk in zijn, vind ik onvoldoende gelukt om die ambities waar te maken.
Tot slot kijk nog even naar de hoek. Meneer Garrer, van BVNL.
Dank u, voorzitter. Met het oog op de stijgende kosten van alles om ons heen, heeft het college ook gekeken naar het versoberen van de grote projecten? En wat is daar de uitkomst van?
Nou, kijk, de grote projecten zoals we die hebben afgesproken, bijvoorbeeld het stationsgebied en het Arenapark, daar gaan we gewoon mee door. Maar u heeft gelijk, alles wordt wel duurder. Dat maakt ook dat we tempo willen maken, omdat alles alleen maar duurder wordt, u zegt het zelf. Maar het is natuurlijk ook zo dat je bijvoorbeeld waar het gaat om het stationsgebied, we erin geslaagd zijn om bijvoorbeeld ook aanzienlijke extra subsidies de afgelopen jaren binnen te halen. Dus het is niet alleen een kwestie van heel kritisch kijken of je elke euro moet uitgeven, maar het is ook heel hard werken aan het binnenhalen van additionele financiering via provincie, Rijk of Europa.
Dank, we hebben zojuist een ronde gehad. Ik zie meneer Nanninga hiervan nog straks. Ik zie meneer Vonk. Ik wil één inventarisatie doen. Dat betekent wel, we zitten vrij scherp op de tijd. Ik zie het CDA.
Voorzitter, ik ben nog niet geweest voor de eerste ronde.
Nee, dat klopt, maar omdat u in de vorige ronde nog een keer bent geweest, heeft u nu eentje minder
gehad. Ik heb er nu maar één, dus dat scheelt.
Een strafpunt, zoals dat noemen inderdaad. Hoor ik hier heel lekker hoor. En dat is ook bij GroenLinks het geval geweest. Maar ik maak nog één inventarisatieronde en dan doen we die sowieso nog af. Ik kijk 3, 4, 5, 6. Begin ik bij meneer Nanninga. Dan ga ik naar meneer Vonk en dan doen we op die manier zo het rondje af. Gaat u verder.
Dank u wel, voorzitter. Nou, ik voel hem hoor. Ja. In de ondernemende stad lees ik als speerpunt welkom voor nieuwe buitenlandse vestigers. Heeft het college hierbij ook aandacht voor de gevolgen voor integratie, bijvoorbeeld de bezetting van de VVE's en taalonderwijs en de huisvesting van buitenlandse werknemers?
Ja, dat hebben we. We werken met het Utrecht Visitor Center bijvoorbeeld samen. En die willen de komende jaren ook aan de slag gaan met precies deze vraagstukken. Kijk, huisvesting en zo, dat zijn vaak thema's. Die spelen vaak in gemeentes waar bijvoorbeeld sprake is, nou laat ik zeggen in de Bolleteel, zo waar structurele migrantenstroom opkomt om dat werk te doen. Dat soort bedrijven hebben wij in Hilversum niet zo heel erg veel. Maar dit soort vraagstukken komen natuurlijk wel voorbij. En onze partners in Utrecht gaan juist precies op dit gebied, laat ik maar even zeggen, de wat lager gekwalificeerde arbeiders ook proberen daar een brug te slaan, want dat is ook een thema waar we mee aan de slag willen.
Dank u wel. Ga ik naar meneer Vonk.
Dank u wel, voorzitter. Wij hebben een vraag over de broedplek voor jonge Hilversummers. Die is al eigenlijk toegezegd, hè? Er was geld, er was een pand, maar ze zitten nog steeds nergens. Kunt u zeggen hoe het daarmee staat?
Ja, het pand is er nog, maar ik weet dat mijn oud-collega Schepers, mijn voorganger Schepers, heeft gezegd in de raad, het geld is er en het pand is er. Het pand is er gelukkig nog steeds. Het geld bleek iets ingewikkelder te liggen dan Arno destijds hoopte. Maar ik zie dit toch als een toezegging aan de raad en ook aan de initiatiefnemers dat we dit gaan doen. Dus ik ben naastig op zoek naar geld en als daar additionele middelen bij moeten komen, dan kom ik wel bij u terug. Maar volgens mij moeten we dit gewoon doen, want dat hebben we beloofd.
Goed. Bij mijn weten was dan mevrouw Axel van Dijk van CDA. En dan gaan we zo verder. Ga de gang.
Dank u wel, voorzitter. Van Exel. Van Exel. Ik stipte net maatregelen aan die onder andere belemmerend zouden kunnen werken om het centrum te bezoeken. De wethouder gaf aan dat de sleutel wellicht ook bij de consument ligt, in verband met online. De wethouder noemt daarbij ook de transformatie naar wonen die gaande is, of die gewenst is. Is dit een vorm van acceptatie of heeft de wethouder ook stimulerende maatregelen in gedachten?
Nou, een combinatie van beide. Ik denk dat we best een actief programma met elkaar in de gebiedsagenda centrum hebben gedaan om te zorgen dat ondernemers in het centrum de ruimte krijgen om dingen te doen, om een warm welkom te heten aan nieuwe ondernemers, maar gedeeltelijk, en dat is een proces wat al langer aan de gang is, moeten we ook accepteren dat het retaillandschap gewoon echt veranderd is. En we hebben ook al in talloze beleidsdocumenten met elkaar afgesproken dat we naar een compacter centrum gaan. Maar dat moeten we wel gevuld zien te houden. Dus het is een mix van accepteren dat het landschap verandert en heel hard werken om te zorgen dat het niet nog verder verschraalt.
Dank u wel. Dan ga ik naar GroenLinks, meneer Verdrogen.
Dank u wel, voorzitter. U gaat, even kijken, begin 2025 aan de slag met een fietsparkeervoorziening bij de Kerkbrink. Bij ons, ja, wat wij zo zien is dat niet voldoende zal zijn als straks op de bibliotheek en beeld en geluid daar zitten. Wat gaat u nog meer doen om de fietsvoorziening, de parkeervoorziening te verbeteren daar?
Nou, daar loopt nu een onderzoek naar de mogelijkheden. U heeft gelijk, ik verwacht ook dat lange termijn die oplossing met de Kerkbrink niet afdoende zou zijn. Dus we zijn op zoek naar verdere plekken om dat te kunnen doen. Het is natuurlijk wel zo dat de BIEB dan nog niet open is. Hè. Dus we hebben wat dat betreft nog even tijd. Dus dat onderzoek loopt om te kijken waar we nog verdere mogelijkheden hebben om extra fietscapaciteit ook in het centrum te realiseren.
Dan ga ik naar de PvdA, meneer Bakker.
Ja, dank u wel. Wethouder, ik heb u uitgekozen om een wat andere vraag te stellen. Ik had hem ook aan de andere wethouders kunnen stellen, maar ja, ik heb me voorbereid dat ik hem nu zal stellen. Ik probeer dit document te begrijpen, die begroting die voor ons ligt. En in dit document wordt op uw specifieke punten de speerpunten benoemd op het gebied van economie, pagina 50. Die speerpunten zijn op sommige punten superconcreet. Andere zijn uitermate vaag.
Kunt u tot een vraag komen?
Ja, die wil ik net gaan stellen. Hoe moet ik het begrip speerpunt begrijpen? Wat is het voor u?
Nou, kijk, waar het gaat om bijvoorbeeld het goed functionerend centrum, hebben we het net over gehad, daar moeten we heel hard aan werken. Het versterken van de mediasector is echt een, vind ik ook een speerpunt, hebben we recentelijk ook met de startnotitie vastgesteld. Daar moet ook, dat is wel wat minder concreet, hè? Dat gaat over het versterken van die positionering, maar in algemene zin. U heeft ook gezien de wergelegenheid in Hilversum, dat is best een thema van zorg. En daar moeten we heel hard aan werken. En dat geldt in de volle breedte. En we hebben een aantal prachtige bedrijven en instellingen die hier zitten. Nike, het ziekenhuis. Maar ik ben heel blij, en dat deel ik dan maar even kort als het mag, voorzitter, dat ik heb geconstateerd dat onze contacten met het bedrijfsleven, de ambtenaren die dagelijks contact hebben met die bedrijven, dat die fantastisch goed werk doen. Daar ben ik heel erg positief, door verrast is niet aardig, maar heel positief over gestemd. Want daar moeten we het toch van hebben, van het directe menselijke contact met de ondernemers, om hun te helpen te kunnen werken in Hilversum.
Heel kort.
De hele goede antwoorden. Moet ik een speerpunt interpreteren als aan het eind van dat jaar is dat punt klaar, gerealiseerd?
Voor sommige dingen wel, maar voor sommige dingen zal het een eeuwigdurend proces zijn. Het versterken van de mediasector bijvoorbeeld is iets wat niet volgend jaar klaar is. Dat landschap ziet er volgend jaar anders uit dan vorig jaar en over 10 jaar nog anders. Dus dat is going concern, zou ik haast zeggen, maar daardoor niet minder belangrijk.
Dank u wel. Kijk even naar D66. Ik zie geen vragen. Democratie Hilversum.
In de schriftelijke beantwoording is genoemd dat een invulling van scherp door de coalitiemiddelen kan zijn een afbouw aan subsidies voor festivals en andere jaarlijks en terugkerende evenementen. Hoe verhoudt deze mogelijke afbouw van subsidies zich tot het streven om meer bezoekers te trekken naar evenementen?
De evenementen die er zijn en die we blijven ondersteunen, die laten een groei zien. Het Stadsfestival, Open 035, hele succesvolle evenementen waar we mee doorgaan. Tegelijkertijd hebben we beleidsmatig ook afgesproken dat wat wij willen is evenementen een zetje geven door ze in het begin te ondersteunen financieel. En op een gegeven moment moet zo'n evenement zichzelf ook bewijzen en op eigen benen gaan staan. Laat ik bijvoorbeeld pop en jazz noemen als voorbeeld. De tweede editie die zeer recent was, was zo'n succes dat is uitverkocht. Was gewoon uitverkocht. Dus ik maak me geen zorgen dat als we de subsidie daar wat terug gaan brengen, daar heb ik ook al de eerste contacten met hen over gehad, waarvan zij ook al op dag 1 al wisten dat dat op een gegeven moment zou gaan gebeuren. Dat gaat niet automatisch leiden tot minder bezoek, want we hebben nu 2 edities gehad die heel goed lopen. Dus ik denk dat het een hoeft de ander niet uit te sluiten.
Dank u wel. Ik kijk nog even naar de VVD, maar ik zie aan de non-verbale communicatie dat daar geen vragen meer zijn. Dan wil ik voorstellen om de volgende portefeuillehouder uit te nodigen, ook gezien de tijd. En in ieder geval bij deze al de voering danken voor zijn antwoord op de vragen. Dat is wethouder Heller, die namens wethouder Gubbels, die afwezig is, de beantwoording op zijn rekening zal nemen. Wethouder Gubbels heeft de portefeuilles ruimtelijke ordening, bereikbaarheid, PNO, privacy, ICT, culturele erfgoed, dierenwelzijn, IHP, cultuur, gebiedsagenda, mediapark, projecten, 1223, het Bruisend Hart en RO-projecten Philipshof, Merum en de Zeverijn. Weer een hele mond vol, maar dan weet u een beetje waar je naartoe bent. Deze keer, welkom, begin ik in het midden bij D60. Meneer Van Nistelrooy, gaat gang.
Ik had eigenlijk één punt van orde. Het is nu en wethouder Gubbels en wethouder Heller aan wie ik de vraag stel?
Nee, u stelt hem aan wethouder Heller die Gubbels vervangt. En straks doen we nog een blokje voor specifiek
dat was wethouder. Mijn, ja.
Maar u mag ook gelijk beginnen bij deze.
Dank u wel. Dan moet ik hem alleen wel snel bijpakken. Waar heb ik hem hier staan? Op maandag 30 september was het OGO-overleg met de schoolbesturen. En tijdens dit overleg stond de conceptvoortgangsrapportage van het IAP op de agenda. En deze conceptvoortgangsrapportage, daar hebben wij ook om gevraagd in motie A2454. Deze hadden wij graag ruim voor deze begrotingsbehandeling willen hebben. Dus de vraag aan de wethouder is, waarom hebben we hem nog niet?
Voorzitter, mijn veronderstelling dat dat de primaire reden is dat we hem eerst met het OGO moeten bespreken. En dat hij daarna naar u toe komt, wanneer we ook de input van het besproken in het OGO hebben kunnen verwerken.
Ik zie een korte vervolgvraag op uw lippen. Dat mag als u hem nu wilt stellen.
30 september besproken. Maar dan ga ik een oordeel doen.
Dan ga ik naar Democraat Hilversum. Nee, de VVD, meneer Westling.
Ik kan een vraag stellen over het IHP nu, denk ik, of is dat nu niet aan de orde?
Ja.
Ik zou naar aanleiding van de technische vragen die ook gegaan zijn over het Stergebouw. Dat is wel echt vrij gedetailleerd. Zoals u zegt, dit moet op een andere manier, dan hoor ik het ook graag. Daar komt niet de internationale schakelklas in, maar in de beantwoording van de vraag heb ik gelezen dat er wel weer een andere bestemming voor is gekomen. Heeft dat nog invloed op die 7 miljoen euro die we daarvoor gereserveerd hebben?
Daar kom ik heel graag later op terug. Want als ik daar een klip en klaar antwoord op ga geven, dan wordt het te risicovol.
En als u me toestaat?
Ja.
Dezelfde vraag eigenlijk als aan mevrouw Kalk over die investeringsstaat. In alle investeringen staat nu voor 44 miljoen euro aan investeringen in het IAP voor 2024. Zijn dat geactualiseerde bedragen of zijn dat gewoon de bedragen die we een tijdje geleden vastgesteld hebben met IAP en kan dat nog tegenvallen of meevallen?
Die gaat ook meegenomen worden. We gaan dan naar de ChristenUnie. Nee, u heeft het punt van orde.
Ik vraag me af of het even handig is om een rondje IAP te maken.
Als voorzitter zou ik hem eerlijk gezegd niet helemaal aanraden gezien de tijd. Maar u, heeft u een aanvullende vraag op IAP? Nou, dan bij deze. Gaat u gang.
Ja, voorzitter, in de beantwoording van de technische vragen hebben we een lijstje gezien van projecten die wel voortgang vinden of niet. Maar ik mis er ook een aantal, dus ik sluit me eigenlijk heel erg aan bij de vraag van D66. We hebben gevraagd om een voortgangsreportage over alles wat hebben we vastgesteld. En we snappen dat natuurlijk de wereld enzovoort enzovoort. Ik zou ook heel graag in de beantwoording van de wethouder zien dat die vereenvoudiging van gebouwen, normalisatie van gebouwen gaat voorstellen en bespreken met de besturen. Ik snap dat het een beetje technisch wordt, dus de wethouder gaat zeggen dat gaat naar de andere wethouder, snap ik. Maar nu gaan we voortdurend gebouwen verbouwen voor een school en een schoolconcept en dat leidt tot enorme kosten.
En de vraag die u meegeeft aan de wethouder?
Nou, wij gaan die voortgangsrapportage binnenkort ontvangen. Mag ik echt hopen. En ik zou heel graag aan de wethouder willen vragen om terug te komen op standaardisering van schoolgebouwen, in elk geval per primair en voortgezet onderwijs.
Zijn er nog aanvullende vragen als het gaat om IHP? Het PvdA, meneer Bakker.
Ja, ik wil hem eigenlijk op een wat andere manier stellen, maar ik doe het toch maar op dit moment. We hebben vorig jaar in de begroting uitgebreid gesproken over de frisse lucht in de scholen. En mijn fractie is benieuwd bij welke scholen heeft dat al tot resultaat geleid?
Ik kijk even naar de wethouder.
Deze vraag komt eigenlijk neer op dezelfde vraag die in eerste instantie door D66 naar de GroenLinks is gesteld. Want we hebben het concept frisse scholen verwerkt in het IAP. Niveau B uit mijn hoofd is daar vastgelegd. Dus de voortgang van die verfrissing, om het maar zo te zeggen, hangt daarmee één op één samen met de voortgang van het IAP. En ik kan u, mag ik er meteen een antwoord op geven wellicht? We hebben eerder afgesproken bij amendement A2454, zo wordt mij net ingefluisterd, dat die rapportage jaarlijks in Q2 25 wordt aangeboden. Dus dat is wat eerder daarover is gezegd, maar hij komt volgende maand. Dus dat is de eerste rapportage in die zeg maar meerjarige cyclus die we hebben afgesproken. Hè, want hij komt regulier. Dus de eerste versie komt volgende maand uw kant op. En dat is de versie die besproken is op het OGO, die net genoemd werd.
Ik kijk nog even andere aanvullende vragen. Dan gaan we naar de ChristenUnie. Meneer Nanninga, nee. Meneer Vonk, gaat het wel.
Ja, ik heb één vraag. Op bladzijde 55 noemt u expliciet de toeslagenouders van de slachtoffers van de toeslagenaffaire. Hoe zijn de contacten met deze mensen? Wij horen daar wel eens wat verschillende berichten over. Is daar niet misschien nog wat meer geld nodig om die mensen te ondersteunen? Dat zien we niet terug in de begroting.
Voorzitter, ik popel om hem te beantwoorden, maar het is een vraag die eigenlijk bij mijn eigenlijke portefeuille hoort. Dus die zou eigenlijk in dat blokje, denk ik, moeten komen.
Ja.
Maar hij komt zo.
Hij komt zo. Dan ga ik kijken naar de meneer Garre van WVNL. Nog.
Ja, dank
u. Gaat u gang.
Dank u, voorzitter. Ik zat nog even te twijfelen, maar niet over het IAP. Het Mediapark gaat aan zijn toekomst werken. Hilversum faciliteert onder andere financieel. Gezien de drukte op toegangswegen naar het Mediapark heeft het college ook inzicht in de arbeidsparticipatie onder de inwoners van Hilversum en het Mediapark. Oftewel, brengen we het geld niet gewoon bij mensen die niet in Hilversum wonen?
Voorzitter, als ik de vraag technisch goed begrijp, dan vraagt u eigenlijk naar het aandeel werknemers op het Mediapark dat uit Hilversum afkomstig is. Ik weet niet of wij dat cijfer hebben. Daar kom ik graag op terug. Als u het specifiek heeft over de bereikbaarheid, dan weet ik wel dat daarbij altijd een rol speelt dat je nooit één simpele groep gebruikers hebt alleen voor het Mediapark. Anders gezegd, vanuit welke kant je die ontsluiting ook verbetert, je hebt het dan altijd deels over Mediapark medewerkers die dus van buiten komen en deels om ander verkeer, doorgaand verkeer ook vaak. Dus welke maatregel je ook treft, je zult er altijd verschillende groepen, werknemers uit Hilversum, werknemers Mediapark van buiten en andere weggebruikers mee mij raken in positieve of negatieve zin. Maar of wij specifiek op de hoogte zijn van het aandeel werknemers op het Mediapark woonachtig in Hilversum? Ik zie u knikken, dus dat is de vraag. Daar kom ik graag op terug.
Dat is inderdaad ook een vrij technische vraag, maar goed dat u hem stelt. We gaan door naar Redmeijer, heeft geen vraag. Het CDA heeft ook geen vraag. Dan hebben we een ronde gehad. Even een korte inventarisatie.
Ik heb nog één antwoord.
Ah, kijk, soort 5 voor 12.
Ja, dat scheelt zometeen misschien weer. Dat was de eerste vraag van de VVD. De raming voor het Sterrengebouw. De kosten, raming, welke kant kijk ik nou op, waar werd gesteld, excuseer ja, daar. De kostenraming is vergelijkbaar, ook al zal het niet zozeer de taalschool, maar het AT-college zijn wat er intrekt. En vooralsnog gaan we er even uit dat het gaat om 5,9 miljoen, prijsspel 2025. Dus dan hopelijk ook op dat punt geen onwelkome verrassing.
Gezien de tijd zou ik wel echt willen oproepen om het aantal vragen nog te beperken. Om ook ervoor te zorgen dat andere portefeuilles ook genoeg tijd krijgen. Zijn er nog prangende vragen die voor meneer Gubbels gesteld? Ik zie GroenLinks. En dat is hem. Ga ik mevrouw Remmers het woord geven. Gaat de gang.
Ja, voorzitter. De vraag is, we hebben vorig jaar gesproken over dierenwelzijnsbeleid. Dat moet geactualiseerd worden. Daar was iedereen het over eens. En een heel simpele vraag, wanneer gaat het geactualiseerd beleid komen?
Het komt komend kalenderjaar naar u toe. 2025.
Voorzitter, aanvullende vraag.
In welk kwartaal?
Kunt u dat misschien in een kwartaal 1? We vragen hier al een jaar over.
Ik hoop dat ik die in de veegronde kan geven. Het kwartaal.
Kwartaal 1.
Nee.
Het kwartaal wordt in de veegronde meegegeven.
Of het 1, 2, 3 of 4 wordt. Ja. Dat hoop ik
dat
u in de veegronde te kunnen beantwoorden.
Goed. Dank voor het beantwoorden namens wethouder Gubbels. Maar nu gaan we naar uw daadwerkelijke portefeuille heen. Namelijk, u heeft de portefeuilles klimaat en energie, natuur en groen, milieu en afval, parkeren, werk en inkomen, vluchtelingenopvang en statushouders, inburgering, de fusie met de eventuele met Weidemeren, vliegveld Loosdrecht. We gaan gewoon weer het rondje af. Deze keer mag ik weer meer aan de linkerzijde beginnen. Begin ik bij meneer Nanninga.
Dank u wel, voorzitter. Ik vroeg me af, waarom lees ik zo weinig over de huisvesting van asielzoekers? Ik zou dat als een speerpunt verwachten, maar is het streven nog wel steeds om die opvangplekken voor 1 juli 2025... aan te wijzen, te realiseren.
Dank voorzitter. Met een voorbehoud op die datum, wat we vanaf het begin hebben gemaakt, is die intentie er nog steeds, zoals we u ook heel recent nog hebben gemeld in de RIB, waarin we ons hebben verantwoord richting de Raad over de zoektocht die gaande is. Dus ja, dat is nog steeds de insteek en het commitment.
Een vervolgvraag van meneer Dokter. Gaat goed.
Ja, betekent dat u al uitgaven uit het daarvoor beschikbare budget van 1,2 miljoen gedaan heeft? En zo ja, hoeveel is er dan nog over?
Wij doen jaarlijks uitgaven voor deze kosten. We hebben een organisatieonderdeel wat zich hiermee bezighoudt en met de Oekraïneopvang. En er worden kosten die daar gemaakt worden, die worden jaarlijks gemaakt. En die dekken we jaarlijks uit de Oekraïne-reserve. Waar de inkomsten in komen en het saldo daartussen, meestal is dat een tekort, dat halen we uit de reserve.
De vraag was over de asielaanpak, over het huisvesten van asielzoekers, niet zozeer de Oekraïners.
Nee, maar dat gebeurt dus vanuit eenzelfde team. Dus en er worden gedurig kosten voor gemaakt, nu al 2-3 jaar uit mijn hoofd. Daar hebben we ontvangsten voor vanuit het geld. Vanuit het Rijk. Daar ontvangen we geld vanuit het Rijk voor. Het saldo daarvan, en dat is doorgaans negatief, dat komt ten laste van de reserve.
Ik heb over hetzelfde onderwerp nog een andere vraag eigenlijk.
We hebben nog geen kosten gemaakt voor de daadwerkelijke realisatie van een locatie, als u dat bedoelt. Want die hebben we, zoals recent gemeld, ja. Die hebben we helaas nog niet kunnen vinden.
Dat is duidelijk.
Dus fysieke kosten aan iets of wat dan ook, die hebben we niet gemaakt. De voorbereiding, dat heeft wel kosten met zich meegebracht. Want wij zijn er van onze kant uit wel vrij intensief een aantal maanden mee bezig geweest, inclusief een vrij vergaand voorbereiden van een intensief communicatietraject. Dus daar zijn wel kosten gemaakt, ja.
Dan ga ik verder naar meneer Vonk van SP.
U bent daar een beetje aan het shuffelen, zie ik. Wat leuk. Nou, u weet mijn vraag al, meneer Heller, denk ik. Dus...
U vroeg naar de gedupeerde van de toeslagenaffaire. Er is ook een technische vraag over gesteld. Ik meen ook door u. Dus heeft u wat inzicht in de aantallen? Geld is daar geen belemmerende factor. Vanuit de taak die wij daar hebben, maken wij plannen van aanpak. Met betrokkenen als dat gewenst wordt. En die voeren we uit. En daarbij is de inhoud leidend. En niet de financiën. Dus we werken niet met subsidieplafonds of wat dan ook. Dus daar zit wat mij betreft geen knelpunt.
Kort, zijn de contacten wel goed? Heeft u nog contact met die mensen? Of zijn ze daar nog tevreden over?
Dat is een lastige. Het antwoord op die vraag is lastig, omdat ik niet namens al die 200 nog wat mensen kan spreken. Maar mijn overall beeld is dat die contacten over het algemeen goed zijn. Dat wij kunnen inspelen, voldoen aan de wensen die er zijn. Dat we daar waar dat gewenst wordt tot plannen van aanpak komen die we kunnen uitvoeren. En die plannen van aanpak zijn gericht op herstel in die individuele situatie of in dat huishouden. Dat daar een heel breed arrangement aan bijna eigenlijk alles in langs kan komen. Van kwijtschelding tot vergoeding van goederen, trainingen, cursussen, medische. Nou, dat kan echt. Inhoudelijk zit daar vrijwel geen beperking in. Als het iets is wat in die specifieke situatie helpt om dat doel, herstel en een nieuwe start maken. Als het dat dient. En natuurlijk heb je daar wel eens discussies in. Het is ook niet zo. Het is ook geen u vraagt wij draaien. Dus het is echt een plan van aanpak op basis van nogmaals inhoudelijke afwegingen. Maar binnen die kaders is mijn stellige overtuiging dat goed gaat. En dat men daar overwegend tevreden over is. Daar waar men die ondersteuning wenst. Want er is ook een deel van de betrokkenen. En die zitten meer in de modus. Ik wil het of heb het achter me gelaten. Heb er een streep onder gezet. Valt me niet lastig. En ja, dat moeten we ook respecteren. Maar daar waar die ondersteuning gewenst wordt is mijn indruk dat we daar over het algemeen naar tevredenheid in kunnen voorzien met elkaar.
Helder. Meneer Ger van PVNL, een vraag.
Dank u, voorzitter. Kan het college uitleg geven over het extra budget van bijna 1,7 miljoen aan straatreiniging en zwerfafval? En waarvoor dat gebruikt gaat worden? Is dat voor het op straat plaatsen van grof vuil van inwoners?
Voorzitter, dat is bijna een technische vraag als ik eerlijk ben. En ik twijfel ook even of die bij mij of bij de collega openbare ruimte zit. Dus laten we daar een van ons twee kijken of we daar in de veegrond op terug kunnen komen, zou ik willen voorstellen.
Ja, u heeft inderdaad eens dat het wat technische vragen zijn. Daarvoor heeft u natuurlijk eerder de kans gehad. Maar goed, ik vind het belangrijk dat u de informatie krijgt. Ik ga door naar mevrouw Redmeijer van Hart Hilversum.
Ja, dank voorzitter. Om 3:58 hebben wij de antwoorden gekregen over parkeren. Om 3:58 zijn ze toegevoegd aan IBAP. En ik heb toch nog een vraag aan u. Er wordt verwezen naar de verordening parkeerbelastingen 2025. Deze moet nog langs de commissie. Maar borg worden ze hier als volbongen feit gepresenteerd? Het antwoord is, ja, dat doen we altijd.
Kunt u tot een vraag komen?
Ja, dat doe ik, want ik heb zojuist aan een collega-wethouder een vraag gesteld. Hoe kan het dat we iets niet terugvinden? Het was het antwoord, wij mogen niet vooruitlopen op dingen die nog niet door de raad zijn gegaan. En hier staat exact het andere antwoord. Hoe kan dat?
Nou, voorzitter, dat is in zijn algemeenheid eigenlijk redelijk simpel. Als zaken besloten zijn, zijn ze opgenomen. Als zaken nog niet besloten zijn, zijn er twee mogelijkheden. Ofwel het voorstel om het te gaan doen is onderdeel van de begrotingsvoorstellen en van de begrotingsbehandelingen. En daarin zie je continu op allerlei terreinen een verwevenheid tussen de begroting zelf en tussen de verordeningen die erbij zitten. En dan wordt dat dus gelijkluidend tegelijkertijd aan u voorgelegd. Dat is de situatie waar van sprake is bij parkeren, die uw vraag betreft. De derde mogelijkheid, en dat is bijvoorbeeld de fusie waar u eerder vanavond aan refereerde. Dan is er nog niet over besloten en is dat voorstel ook niet onderdeel van die begrotingstukken. Dan volgt die besluitvorming later. In dat laatste geval, dan hebben we en dan kunnen we het ook niet in de begroting opnemen op geen allerlei wijze. Maar in dit specifieke geval, uw vraag betreft dus de tweede situatie, besluiten die wij voorleggen in het kader van de begroting. En onderdelen daarvan landen in de parkeerbelastingverordeningen en andere onderdelen die zijn geland in de begroting zelf. Maar dat is één en wel consistent geheel. Als u daartegen ja zegt, dan is dat vastgesteld. En het is aan u vanzelfsprekend om daar wijzigingen in aan te brengen. En het kan dus zijn dat een wijziging in de begroting gevolg heeft voor een bijbehorende parkeer- of belastingverordening.
Een vervolgvraag?
Nee, echt een verduidelijkende vraag. Als wij de belastingverordeningen ja tegenzeggen volgende week, is dat inclusief de parkeerbelastingverordening, die nog langs de commissie zou moeten?
Bij mijn weten is die direct geagendeerd, zoals dat altijd het geval is. Ik weet niet eens of die formeel niet op de agenda staan. Die belastingverordeningen niet ook op de agenda vandaag? Ja. Nou, dan is dit het moment.
Dan, helder, duidelijk. Ik zie daar twee handen omhoog gaan. Meneer Westening, gaat gang.
Heel kort, ik heb in mijn hoofd dat we toch in dit najaar nog een keer over parkeren gaan spreken. Dus klopt dat dan wel of klopt het dan niet en is dit het moment?
Wij hebben, ik meen bij RIB in september, we hebben het ook besproken tijdens de informatieavond die we hebben gehad over parkeren en met name over de financiën. We hebben toen geïnformeerd over een meevaller die wij verwachten van op dat moment 7 ton en een maatregelenpakket om dat geld eigenlijk weer terug te geven zoals we dat met elkaar hebben afgesproken van ruim 5 ton. In dat totaalpakket daar zaten een aantal beleidswijzigingen, nieuwe vergunningen en dergelijke bijvoorbeeld en daar zaten een aantal tariefsverlagingen. Het afzien van de inflatie over 2025, een aantal concrete verlagingen. Dat laatste deel, dat is verwerkt in het pakket wat vandaag voor ligt in de parkeerbelastingverordening. Dat eerste deel, die nieuwe vergunningen, dat vereist een aanvullende wijziging van de parkeerverordening. En die wordt in december aan u voorgelegd.
Ja, dat is mijn beeld ook, dank u wel.
Dank, ik zag Democraat Hilfs nog met een aanvullende vraag.
Nee, een vraag over opvang asielzoekers.
Ga ik terug naar het CDA, meneer Posma.
Ja. Ja, dank voorzitter. Ik kom even een vraag over energie. Ben ik bij de goede wethouder volgens mij. Hij gaat er ook heel energiek voor zitten. En doe dat even via de weg van de laadpalen. Hè. We voorzien een uitbreiding hè, in het laadpalennetwerk. Dat moet je ook als je zero emissiezones gaat introduceren. Dan moet je natuurlijk laadpalen erbij. Hè. Nou lezen we ook hè, dat er eigenlijk voor grootverbruikers van stroom in Nederland voor de aansluiting nu al een probleem ligt. En we gaan ook nog woningbouw uitbreiden. En de vraag is, kan een eventuele potentiële netcongestie bij verdere uitbreiding van laadpalen ons niet in de weg gaan staan bij het realiseren van woningbouw? Kunt u ons op dat punt enigszins geruststellen?
Op dit moment speelt het probleem niet voor de laadpalen, dat weet ik in elk geval. We hadden als in het coalitieakkoord de doelstelling om te verdubbelen, die is ook vertaald in het uitvoeringsprogramma mobiliteit, die gaan we halen. We hebben ook een verder weglopende doelstelling richting 2035, meen ik uit mijn hoofd. Daar liggen we ook gewoon op snede. Op dit moment ligt daar geen beperking. Tegelijkertijd moet ik gewoon heel reëel zijn. En als het gaat om de problematiek van netcongestie, is het moeilijk om vooruit te kijken. We hebben vorig jaar de aankondiging gehad dat er problemen spelen
Even de techniek in het kort, daar loopt nu een onderzoek. Definitieve conclusies moeten nog getrokken worden bij ons. Het gaat overigens alleen om wat er uit het stopcontact komt. Het gaat niet nadrukkelijk hier over de teruglevering vanuit panelen. Dat is een onderscheid om te maken. Maar ja, ik kan niet naar de toekomst toe zaken wat dat betreft uitsluiten. Maar op dit moment ligt daar nog geen probleem voor ons.
Even aanvullend. Vervolgvraag. Ja, gaat u.
Ik begrijp dat, hè. Dan zouden we in ieder geval dan kunnen nadenken hoe we dan eventueel een probleem op dat punt straks zouden kunnen voorzien. Dus welke informatie kunnen we met elkaar wisselen om te voorkomen dat je in die situatie komt?
Daar lopen diverse activiteiten. Vanuit de provincie wordt daar regulier overleg op zowel ambtelijk als bestuurlijk niveau gevoerd. Provincie breed, verdeeld over de deelregio's met alle betrokken partijen, lokaal, regionaal en ook de netwerkpartijen. Wij hebben zelf als gemeente structureel contact met Liander. Dat is voor ons de belangrijke, zowel op ambtelijk niveau als regulier ook op bestuurlijk niveau. Dus die zitten met name ook op data-uitwisseling, waar we echt een aantal forse stappen hebben gezet de komende tijd. Maar zelfs daarmee was ook Liander zelf een jaar geleden enigszins verrast door de ontwikkelingen. Dus dat is ook meteen weer een disclaimer.
Dank. Kijk naar GroenLinks. Daar is de meneer Van Droog, gaat u gang.
Dank u wel, voorzitter. We zien in de beantwoording van de technische vragen dat het gebruik van onder andere het kindpakket zo rond de 40% van de doelgroep zit. Wat gaat de gemeente doen om dat te verbeteren?
Ja, dank. Uit mijn hoofd zitten we op 44%. Dat is redelijk conform wat landelijk zie je ongeveer 45-50%. Dus in die zin zitten we daar nou pak een beter fractie onder. We zijn op dit moment aan het nadenken, ook met bijvoorbeeld de Stichting Leergeld in overleg over een aantal aspecten. En in lijn met de uitvoeringsagenda armoede en schulden, waarin we hebben gezegd we gaan niet zozeer voor nieuwe regelingen, maar we gaan het intensiveren, het huidige gebruik intensiveren. En zetten we daarop in, dat doen we met algemene communicatie. En wat mij betreft, en dat is het gesprek wat we nu ook gestart zijn om te voeren, moeten we kijken wat er nog meer nodig is dan dat om verder te gaan. Want je merkt dat je daarmee, op een gegeven moment lijkt je te blijven hangen in de aantallen, om het maar zo te zeggen. En wat is er meer nodig om blijkbaar bij nieuwe groepen terecht te komen? Dat antwoord heb ik nog niet. Dat is iets waar we over het nadenken zijn. Als u daar concrete suggesties in heeft, hoor ik het heel graag. En andersom hoop ik daar, maar hang me niet op aan een termijn, op enig moment bij u op terug te komen, wat we gaan doen op dat punt.
Dank u wel. De PvdA. Geen vragen. Kijk naar D66. Mevrouw Wessnink.
Dank u wel. In het dashboard energietransitie is gebleken dat het best wel lastig is om huiseigenaren te bereiken voor verduurzaming en dat maar 11% van de aardgasvrije doelen waren bereikt vorig jaar. Komend jaar wordt volgens de WGIW-wet moet er een nieuw warmteprogramma komen. Dus gezien deze grote uitdagingen en de nieuwe wet is er komend jaar ook ruimte om hiermee aan de slag te gaan in de begroting.
Niet specifiek anders dan dat wij in onze eigen transitievisie warmte hebben vastgesteld dat we een nieuwe moeten gaan maken. En ik dacht uit mijn hoofd dat we dat qua uitvoering in 2026 op de planning hebben staan. Om die vanaf 27 dacht, maar dan, die zeg ik uit mijn hoofd, een nieuwe vijfjaarlijkse cyclus te hebben. En dan zullen we dus met elkaar moeten gaan kijken wat dat gaat betekenen. Of dat tot andere inzichten of aanpakken leidt. De uitdaging is er. We maken, daar hebben we het vaak over gehad, niet de snelheid die we hadden gehoopt. Tegelijkertijd kan ik zeggen dat wat wij in de meent aan het doen zijn op dit moment echt zeer vooruitstrevend is. En door alle betrokken partijen met buitengewoon veel belangstelling naar wordt gekeken. Omdat men namelijk nog nergens in het land het wiel heeft uitgevonden. En het lukt nergens om die snelheden te maken. En de aanpak, hoe doe je dit nou, dat antwoord heeft men nog nergens gevonden. En wat wij op dit moment aan de meent aan het doen zijn, met name met bronnetten, de eerste 17 woningen die we recent hebben afgekoppeld, dat is wel een veelbelovend iets waar met veel belangstelling naar wordt gekeken. En dat is ook een richting waarmee ik meer snelheid hoop te gaan maken de komende jaren.
Goed, meneer Dokter.
Ja, nog een vraag over de opvang Oekraïnse vluchtelingen, voorzitter. De gemeente ontvangt momenteel 61 euro per etmaal voor de opvang van een Oekraïnse vluchteling. U begroot alleen al de voedingskosten op 3,3 miljoen. Dat komt ongeveer neer op 20 euro per persoon per dag. En als er nu al een derde van het budget naar voeding gaat en u stelt dat het normbedrag wellicht niet toereikend is, rijst de vraag, kunt u de extra kosten declareren bij het Rijk via de begrotings- of de kostenregeling opvang ontheemde? Zit daar rek in?
In principe niet en daalt gewoon het bedrag wat het Rijk maximaal ter beschikking stelt. Wat ik ook wel enigszins begrijp, omdat we weten, wij, maar ook heel veel gemeenten elders in het land, dat daar blijkbaar marge in zat. Dus dat men die eruit haalt door die kosten te verlagen, ja, daar kan ik in alle redelijkheid. Dat het nu misschien iets te hard gaat is wat anders en dat we iets te veel dalen. Tegelijkertijd speelt er ook nog zoiets als de eigen bijdrage, die wij nu al vrijwillig vragen, maar die zometeen bij wet verplicht wordt. Dus ja, in hoeverre dat een effect heeft, dat is ook moeilijk inschatten. Maar vooralsnog gaan we ervan uit dat we het moeten doen met de nieuwe bijdrage en dat we zo nodig de reserve die ik net noemde aanspreken.
Mag ik in aanvulling daarop nog vragen hoe het nu staat met het betalen van die eigen bijdrage en of die informatie ook verwerkt is in de begroting nu?
Nee, daar hebben we geen inkomsten uit opgenomen. Nogmaals, op dit moment is het vrijwillig en dat heeft ook wellicht enige symbolische waarde voor het lopend op de verplichting. We hebben op dit moment nog geen raming van inkomsten die de wettelijke eigen bijdrage gaat opleveren. Dus in die zin ja, zit daar ook, ja, je zou bijna kunnen zeggen, enige marge in wellicht.
Goed, u heeft allemaal de kans gehad om in ieder geval een vraag te stellen bij wethouder Heller. Gezien de tijd stel ik voor om de volgende portefeuillehouder uit te nodigen. Tenzij er nog een hele prangende vraag is.
Voorzitter, ik zou dan. Zijn er al twee rondes geweest?
Er zijn een aantal mensen hebben zeker al twee vragen gesteld. U heeft één vraag gesteld. Maar de vraag is ook of dat altijd het geval is. Hè? We kunnen letten op de
precies.
Tijd.
Want we, hebben we weer straf gekregen? Want wij hadden eigenlijk twee vragen.
Voelt u zich sterk benadeeld? Dat merk ik.
En anders wil ik graag een ordevoorstel doen. Want ik vind best wel dat daar wat vaart in gezet wordt. Terwijl als er vragen zijn, moet die gewoon gesteld kunnen worden.
Ik ben gezien de reglement van orde, de tijd is mij gegeven. En daar hou ik me aan. Als u een procesvoorstel wil doen, dan is dat uw recht. U wilt nog een vraag stellen? Ik zie meneer Van Nistelrooy ook knikken met een vraag. Of procesvoorstel? Een vraag. Stel ik voor dat we die twee vragen nog doen. En dat we dan echt doorgaan. Want anders komen we gewoon echt in de knel. Meneer Langega.
Ja, ik stel even de vraag namens GroenUnie. Ja. Op bladzijde 54 in de programmabegroting wordt gesproken over de arbeidsparticipatie. Nu weet ik dat er vanuit de TOMI-groepen een ketensamenwerking is en dat die geëvalueerd is. En dat er wensen zijn ook ten aanzien van de gemeente om daar meer ook in te investeren om die klantmanagers en dergelijke meer bekend te maken. Dat speerpunt zie ik niet terugkomen, afgezien dat er regionale samenwerking plaatsvindt. Klopt dat of valt het onder de regionale samenwerking wat we verwachten?
Het klopt dat het niet als speerpunt is opgenomen hier in de begroting. We zijn het wel aan het doen. Het kader daarvan zijn de conclusies en de uitkomsten van de midterm review TOMIN die we als AB hebben vastgesteld. En in dat kader hebben we op dit moment geïntegreerde teams van waaruit die kandidaten worden geselecteerd voor die trajecten. De crux is er niet primair mee bekendheid van de TOMIN. De crux zit hem in de matching tussen ons bestand en wat er gevraagd wordt door TOMIN voor de trajecten. En daar zit de crux. Maar we zijn dit punt gewoon aan het doen, maar we hebben het inderdaad niet als speerpunt benoemd.
De slot, meneer Van Nistelrooy van D66.
Naar aanleiding van onze technische vraag 31 over het herplantfonds en ook onze vraag bij de begroting vorig jaar dat het vervangen van bomen niet volgens schema zou lopen bij ons en volgens de wethouder toen zou dat wel volgens schema lopen. Maar ik krijg het te horen van gemeentemedewerkers op straat dat het vervangen van bomen heel traag verloopt omdat er onvoldoende budget is. En ik zou graag van de wethouder horen, heeft hij voldoende budget om de bomen te vervangen?
Wat ik hierop kan zeggen is dat mij nog op geen enkel moment enig signaal heeft bereikt dat de financiën hier een knelpunt zouden zijn. Maar ik wil dat net zo graag weten als u, denk ik. Dus ik ga daar zeker achteraan.
Goed,
Dan wil ik u nu nogmaals toch danken voor het beantwoorden van de vragen. En dan gaan we naar wethouder Van Voorden. Met de portefeuilles zorg en samenleving, jeugd, bescherming en opvang, inkoop en subsidies, regio, wijk en de buurten, onderwijsbeleid, gezondheidsbeleid, lage lettertijd en project Zonnestraal. Daarvoor beginnen we eens aan de rechtszijde van de tafel bij GroenLinks. Gaat u gang.
Voorzitter, dank. We hebben een vraag over bescherming en opvang. Technische vraag 41 en eerlijk gezegd begrijpen wij het technische antwoord niet. Even kort gezegd, er blijft geld op de plank liggen, met name uit de regio. We weten dat er enorm veel druk is op maatschappelijke voorzieningen en dat het aantal dak-, thuislozen en bankslapers stijgt. Dus wij vragen ons eigenlijk af hoe het kan dat er zoveel geld blijft liggen en hoe we de voortgang kunnen versnellen.
Goeie vraag. Het is mij altijd een doorn in het oog als het geld overblijft vanuit de bescherming opvang. En elk jaar is dat eigenlijk zo. En dat heeft gewoon te maken dat er bijvoorbeeld contracten niet uitgenut worden. Dus dat we een lagere rekening krijgen. Dat heeft te maken dat er ambities zijn, bijvoorbeeld een tweede keerpunt of een in-between places waar wel geld voor gereserveerd is, maar niet gerealiseerd wordt. Dat is natuurlijk ook een doorn in mijn oog. Dat zijn ook thema's die ik ook in de regio geregeld adresseer. Dus daar heeft het met name mee te maken. Het heeft niet te maken dat er te weinig plekken zijn. Het heeft gewoon, ja, het is een grote begroting en er blijft geld over omdat dat gereserveerd is. Ik heb wel aangegeven, ook in de regio, dat ik daar ook als bestuurlijk trekker eerder over geïnformeerd wil worden. Want vaak gaat dat via de bestuursrapportage. Nu ook afgesproken dat we dat voor de zomer als portefeuillehouders krijgen, zodat ik daar ook beter op kan sturen. Voor zover dat nog kan, hè, voor die laatste paar maanden. Maar ik wil er niet door verrast worden. Dus ik deel uw zorg en tegelijkertijd is het ook wel verklaarbaar.
Even volvraag, gaat gang.
Ja, toch ook de vraag van waarom het dan niet lukt om bijvoorbeeld een tweede scheefhuis te realiseren. En ten tweede, waarom zetten we dat geld dan niet in ter preventie? Want er zijn vast heel veel mogelijkheden om preventieve maatregelen te treffen.
Zeker, dus dat doen we ook. Dus ik heb een heel rijtje met maatregelen ook in de regio geagendeerd. En die zijn ook gehonoreerd en toch blijft er nog geld over. Bijvoorbeeld ambulante hulp. Dus dat we dat kunnen factureren als gemeente Hilversum op deze posten. Het tweede keerpunt is gewoon ontzettend moeilijk. Omdat dat veel vraagt in participatie. Je ziet het overal misgaan in heel het land. Dus ik kan ook overal hier kijken in Hilversum-Zuid. Er zit beweging in, maar het is nog niet concreet en we kunnen dat ook nog niet naar buiten brengen. Maar dat wordt in de regio, heeft dat echt alle aandacht. Zo'n in-between places plus is ook zo'n plek van waar ga je dat realiseren. En wij spreken daar ook onze collega's op aan in de regio. En het is misschien ook wel onderdeel van de woonzorganalyse en visie straks. Hè? Want we moeten hier wel, vind ik, er moet boter bij de vis.
Goed. Ik moet wel, gezien de tijd en het aantal vragen dat mogelijk is, wel doorgaan. Ik zag dat de PvdA nee schudde, dus we gaan naar D66. Mevrouw Wesselink, gaat gang.
Dank u wel. Bedankt voor uw antwoord op technische vraag 32. Die ging over de NPO-gelden. Wij vroegen ons af, bent u ook van mening, aangezien er achterstanden zijn die nog niet zijn ingelopen, maar de NPO-gelden stoppen, moeten wij daar dan als gemeente zelf investeren?
Die vraag heb ik ook gesteld toen ik deze portefeuille kreeg, maar dat is verwerkt in de HEA. Dus daar zie je natuurlijk ook dat onderdelen van de NPO-gelden zijn overgenomen. Mocht daar in de toekomst wel iets nodig zijn, dan kom ik wel in de lucht. Maar daar is rekening mee gehouden in HEA. Ja, maar de middelen zijn tot medio 25 nog beschikbaar.
Dank. Ik ga naar Democraat Hilversum. Nee, dan gaan we naar de VVD. Meneer Wesseling.
Ja, de enige vraag ook, voorzitter, dus dan kunt u weer gerust naar de klok kijken. Technische vraag 58 is tot het college beantwoord. Het gaat over subsidies. We hebben geprobeerd wat aansluiting in die getallen te vinden. Als je de regelingen uit het register haalt en de subsidiestaten weer optelt, het is de puzzel die voor mij niet rond te maken is. En nou hebben we in het verleden een keer een subsidie BVS gehad. Dus mijn beeldvormende vraag is, zou het college inzijn voor een BVS over subsidies in de komende maanden ergens een keer, zodat we dit niet nu inhoudelijk hoeven te behandelen, maar hier in alle rust door de subsidies heen kunnen lopen?
Ja, voorzitter, volgens mij mag dat niet in een BVS, wel een inspiratiesessie of een ander soort sessie. Ik heb wel recent een brief gestuurd over alle veranderingen die zijn doorgevoerd naar aanleiding van het rekenkamerrapport. Dat zijn er heel veel. Misschien is het goed om daar ook even kennis van te nemen. Als dat nog vragen oproept, ben ik altijd bereid om een inspiratiesessie te organiseren. Want er is heel veel gebeurd en er valt ook heel veel te melden. Dus ik denk dat het ook leuk is.
Gaat ervan. Nou,
ik weet eigenlijk zeker dat ik daar toch behoefte aan heb, omdat het met name ook gaat om subsidieontwikkelingen in de tijd. En in het register, er wordt verwezen in de technische vragen dat het optelt tot 20 miljoen. In het register telt het op tot 6,8 miljoen. Eigenlijk is het een simpele vraag, ik begrijp het gewoon niet. Dus ik zou daar een keer rustig met de benen op tafel over willen praten.
Ja, lijkt me uitstekend, voorzitter.
Dan gaan we naar de ChristenUnie. Mevrouw Hilding Spoelstra, gaat
ervan. Ja, bedankt. In het stuk wordt ook benoemd dat er een digitale voorziening is. Een website wat professionals en inwoners informatie verschaft over activiteiten die in een wijk gebeurt. Nu zag ik al een hele mooie site van woneninhilversum.nl. Komt er ook nog als een reguliere activiteit of een nieuwe activiteit een sociale kaart waar in het verleden over gesproken is?
Nou, als ik een bingo kaart nu meegenomen had, had hij er zeker op gestaan, de sociale kaart. Want dat komt ongeveer elke begrotingswandeling terug, al zolang ik hier loop. En het goede nieuws is dat we toch in 25 die wel gerealiseerd willen hebben. Ja? Dus we zijn nu echt in de afrondende gesprekken om dit vorm te geven. Dus, en dat is heel erg goed.
Goed. Meneer Vonk van de SP.
Dank u wel, voorzitter. Hoe staat het met het onderzoek naar het in eigen beheer nemen van de thuishulp? Dat is een toezegging dat u daarmee in de regio in gesprek zou gaan. Hoe is het daarmee?
Voorzitter, ik heb nooit beloofd dat wij huishoudelijke hulp in eigen beheer zouden doen. Ik heb wel gezegd dat we met een heroverweging met huishoudelijke hulp aan de slag gaan. En daar ligt alles op tafel. Dat wordt koopportefeuillehoudersoverleg, wordt daar de opbrengst van de snelkooppan besproken. En daar zie je eigenlijk dat allerlei scenario's de revue passeren. Hè. Er is een enorme schaarste. Dat heeft enerzijds te maken dat we gewoon geen mensen weten te vinden. Maar we hebben gekeken van hoe zorgen we dat er ook geen mensen weggaan. Hè. Huishoudelijke hulp medewerkers, het gaat over plezier. Het gaat over hoe maken we meer gebruik van collectiviteit. Hoe kunnen we nog alternatieven bedenken om maar die de mensen de hulp te kunnen geven die dat nodig hebben. Dus dat staat koopportefeuillehouders op de agenda, nog niet ter besluitvorming, maar wel als opbrengst van de snelkookpan-sessie.
Een vervolgvraag zie je?
Nou, niet vervolg, maar ik heb ook niet gezegd dat u toe heeft gezegd dat u het gaat doen, maar u heeft toegezegd dat u erover gaat praten en dan doet u dus. Dat wilde ik eigenlijk even zeggen.
Meneer Gaar, BVNL.
Dank, voorzitter. Is er onderzoek gedaan naar de invloed van de woonlastenstijging van 7,4% op het aantal daklozen in Hilversum?
Nee.
En dan een vervolgvraag. Als u geld heeft overgehouden, zou dat dan niet preventief daar ingezet kunnen worden?
Dat proberen we dus ook. Dat was ook het antwoord op GroenLinks. Hè, dat we daar echt op sturen om te kijken van kunnen we die middelen toch nog beter inzetten. Tegelijkertijd, de middelen zijn niet weg. Die komen gewoon weer terug in de begroting. En als u die anders wil bestemmen, dan staat dat natuurlijk vrij. Maar het zijn wel incidentele gelden. En dat is denk ik wel belangrijk om te melden. Je kan er niet iets structureels met incidenteels geld opzetten.
Dank u wel. We gaan naar de zijde. Mevrouw Redmeijer, gaat gang.
Dank, voorzitter. Wij zitten midden in de mantelzorgwijk. En er worden allerlei leuke activiteiten gedaan voor die mensen. Is geen mening, is een feit.
Nee, ik was
en mijn vraag gaat over de mantelzorger. We hebben uitdagingen met parkeren. En ik heb de afgelopen weken te horen gekregen dat ook mantelzorgers echt een uitdaging hebben met parkeren. Kunt u ons vertellen wat u aan het doen bent om mantelzorgers te helpen?
Nou, nu daagt u me wel uit, want ik zal het proberen kort te houden. Want er gebeurt ontzettend veel als het gaat over mantelzorgondersteuning. En we hebben Mantelzorg Gooi en Vecht als eigenlijk onze uitvoeringsorganisatie die echt eigenlijk een merk aan het neerzetten is. En je ziet het op de borden langs de weg. Je ziet dat de jonge mantelzorger heel veel aandacht krijgt. Maar ook de wat oudere mantelzorger. En het aardige is om te benoemen is dat Mantelzorg Gooi en Vecht maakt gebruik van de mantelzorgmakelaar en een mantelzorgconsulent. En de mantelzorgmakelaar helpt eigenlijk overbelaste mantelzorgers een weg in het moeras soms van de regelingen en formulieren die er zijn. En die kunnen ook helpen met aanvragen bijvoorbeeld van een mantelzorgvergunning. Die regeling is uitgebreid. Al begin dit jaar, na 120 uur per kwartaal, en dat is gratis. Dus mochten mensen vastlopen, omdat ze niet de weg weten in de digitale wereld, dan is Mantelzorg GV, maar ook mee met onze ondervang cliëntondersteuning altijd bereid. En onze formulieren spreken u. Dus heel veel mogelijkheid om te helpen bij het aanvragen van zo'n vergunning, mocht dat niet lukken.
Dan gaan we naar het CDA. Ik zie geen aanstalten. We hebben dan zowaar een ronde gemaakt. Nog maar enkele minuten voor deze ronde op de klok. Zijn er nog prangende vragen aan wethouder Voorden? Graag de hand omhoog. Ik zie GroenLinks, D66. Ik zie ChristenUnie en SP. Heel goed, dan beginnen we bij de SP.
Ja, voorzitter, ik heb al 4 vragen gehad, dus ik wil toch wel... Het zou wel leuk zijn als ik ze mocht stellen. Onderaan bladzijde 172 staat dat u 2 ton gaat investeren en dat dat uiteindelijk die 235.000 euro oplevert. En dat gaat dan om directe uitvoeren van individuele begeleiding. Kunt u ons kort schetsen hoe u dat voorziet? Want dat is wel heel veel optimisme.
Nou, dat weet ik eigenlijk helemaal niet of dat veel optimisme is, heel eerlijk gezegd. Ik denk dat wel meevalt. Ik denk dat het heel realistisch is. Wat we nu zien is dat dat we heel veel aanbieders hebben die begeleiding organiseren. En als we dat terugbrengen naar 1 of we gaan het zelf doen, dan kan je daar op besparen. Enerzijds omdat je gewoon meer grip hebt op de processen en ook veel meer aangesloten bent op het netwerk eromheen. Dus ik denk dat dat zeer realistisch is. Maar het betekent wel dat we het eerst moeten inrichten. Vandaar eerst de investering om vervolgens te denken van nou, dat gaat ons waarschijnlijk ook geld opleveren.
Mevrouw Hilding, ga gang.
Ja, landelijk is natuurlijk door het ministerie ook gezegd over het onderwijs, hè, dat daar 92 miljoen op subsidies wordt bezuinigd. Heeft u toevallig al in het vroege stadium al een beeld van wat wij daar lokaal van gaan merken als het gaat om onderwijs?
Nee, dat heb ik niet.
Dan gaan we... Excuus, begrafeling? Nee?
Nou, kijk, we hebben natuurlijk wel gewoon nauw overleg met de onderwijsorganisaties op het LEA. Hè. Dus als daar signalen zijn, dan horen we ze. Tot op heden hebben we die niet. Iedereen maakt zich natuurlijk een beetje zorgen. Tegelijkertijd hebben we natuurlijk ook recent bijvoorbeeld de brugfunctionaris. Daar profiteren we eigenlijk wel wat het Rijk ons aanbiedt. Naar aanleiding van de hervormingsagenda. Dus, maar voor dit specifieke thema heb ik nog geen signalen.
Dan gaan we naar D66. Mevrouw Wesseling.
Dank u wel. Vanaf 1 januari 2026 mag de huishoudelijke hulp weer een eigen bijdrage worden gevraagd. Bent u van plan om daar volgend jaar op voor te sorteren en of heeft u daar dan nog extra geld voor nodig?
Nou, zodra het kan, dan gaan wij in ieder geval hier intern in gesprek om dat in te voeren. Kijk, ik moet het natuurlijk met mijn collega's bespreken in het college. Maar als je ziet hoe groot de krapte is en de schaarste rondom dit thema, kan ik me heel goed voorstellen dat we een eigen bijdrage gaan hebben zodra dat kan. Maar het Rijk heeft het ook al een aantal keren uitgesteld. Dus een slag om de arm.
En tenslotte GroenLinks, meneer Van Drogen.
Dank u wel, voorzitter. Er is een proef geweest met het kwijtschelden van de eigen bijdrage WMO en die is stopgezet. Waarom? En waarom wordt die niet voortgezet?
Nou, het was geen kwijtschelden. Het was eigenlijk in het kader van de energiecrisis destijds. Hadden we als college 2 keer 1 miljoen gereserveerd voor 23 en 24. En een van die maatregelen was dat we de mensen die rondom het sociaal minimum zaten vrijstelden van een eigen bijdrage van 20 euro per maand. Dat was voor 2 jaar. Dat was incidenteel geld. En dat gaan we nu weer instellen. Maar dat heeft wel veel opgeleverd. Maar dat is de reden geweest.
Goed. Nog 1 korte vraag.
Ah, ik hoor u zeggen dat gaan we weer invoeren. Klopt dat?
De eigen bijdrage gaat weer geheven worden. Oh. Zo moet ik het zeggen. Nee, helaas niet. Zetten we dit niet door. Nee.
Heeft u nog een verheldende vraag, mevrouw Wegmeijer?
Nee, het is aangevuld tot 9.
Gaat de gang.
Maar wij hebben toch een minimaregeling tot 130%. Dus dan gaat u pas weer invoeren als het inkomen hoger is dan 130, of wat?
Nee, dit is eigenlijk een regeling die altijd al gold. Hè. Vroeger was dat inkomensafhankelijk. Dat is teruggebracht naar een abonnementstarief, waardoor eigenlijk iedereen een eigen bijdrage kan betalen. Als je dat niet kan betalen, dan zijn daar regelingen voor. En als je in de collectieve ziektekostenverzekering van de gemeente zit, dan word je volgens mij ook vrijgesteld van het betalen van de eigen bijdrage. Dit was echt een additionele aanvullende maatregel, omdat het direct effect had op de portemonnee van onze inwoners.
Goed, hierbij wil ik u ook danken voor het beantwoorden van de vragen namens de commissie. En gaan wij verder met burgemeester Van der Top. Ik nodig hem hierbij uit. De burgemeester heeft de portefeuilles veiligheid en openbare orde, crisisbeheersing, bestrijding mensenhandel, ondermijning, integriteit, juridische zaken, bestuurlijke aangelegenheden en communicatie.
Voorzitter, alles goed. Welkom.
Deze keer begin ik weer iets meer aan de linkerkant bij Democraat Hilversum.
De dokter.
Dank u wel, voorzitter. We hebben geen vragen voor de portefeuillehouder, veiligheid, et cetera. Okay.
Dan gaan we naar de VVD.
Dank u wel, voorzitter. Bij de vorige begrotingsbehandeling heeft u aangegeven dat er in 2023 20 BOA's ingezet zouden worden, dat er 2 bij zouden komen en dit jaar weer 1. Dan kom ik uit op 23 BOA's. Klopt dat aantal nog voor 2025?
Het is voor mij een beetje een technische vraag, voorzitter. Ik denk het wel. We kijken even naar boven. Ja, ja, klopt. Ja, antwoord is ja.
En hoe zit het met de bezettingsgraad van deze FTE's?
Ik weet dat ik op dit soort vragen eigenlijk niet moet antwoorden, omdat het heel erg over de cijfertjes gaat en daar weet ik nooit altijd alles van. Maar ik weet wel dat ons BOA-team best wel goed bezet is op dit moment. En ik kom ze ook, wij zijn samen ook op pad geweest, de bakker en ik, om te zien wat er 's nachts en overdag allemaal in onze stad door de BOA's wordt gedaan. En ik merk dat ons BOA-team eigenlijk in zijn algemeenheid eigenlijk heel goed draait en ook heel goed bezet is. We hebben nog wel een deel ook via inhuur natuurlijk georganiseerd. Dat helpt ook om de bezetting op peil te krijgen. Maar over het algemeen denk ik dat het antwoord kan zijn ja, de bezetting is goed.
Dan gaan we verder met de ChristenUnie. Meneer Nallinga.
Ja, dank u wel, voorzitter. Bij de indicatoren staat dat 80% zich veilig voelt tijdens het uitgaan in het centrum. Dat lijkt heel veel, maar er is toch nog 20% die dat niet voelt. En ik hoor ook wel signalen. Nou ja, we zien dat het geleidelijk aan afneemt. Ik hoor ook wel signalen van mensen die zich niet veilig voelen. Zijn er dingen die er gebeuren om die veiligheid, om die trend te verbeteren, dat het weer meer de goede kant op gaat?
Er zijn heel veel dingen die gebeuren elke dag en elke avond in ons centrum. En dat doen we eigenlijk in de samenwerking tussen de politie, onze BOA's en de veiligheidsmensen die meewerken vanuit de veiligheidsdiensten die we inhuren. Dat doen we ook doordat we bestuurlijke maatregelen treffen, bijvoorbeeld tegen mensen die zich misdragen. Dat is een instrument wat ik de laatste tijd vaker inzet. Dus dan ontzeggen we mensen tijdelijk de toegang tot het gebied. En zoals u ook al heeft gezien is ook wel het voornemen om met name ook de komende tijd ons wat meer op de jeugd te gaan richten. Omdat natuurlijk in de jongeren zeg maar een deel van die problematiek ook op de scholen ontstaat en zich op straat dan eigenlijk vervolgens uit. Ik heb zoals u weet begin februari met u een gesprek, beeldvormend gesprek. Volgens mij gaan we dat zelfs in de nieuwe meldkamer doen, hier in de stad. En daar gaan we ook de eerste 2 jaar van de IVP met elkaar bespreken. Dan gaat u ook die trends en ook de laatste veiligheidscijfers zien, die nu worden gemeten. En dan gaan we ook wat nader in op de vraag over wat we allemaal doen rond veiligheid. Niet alleen in ons uitgaansgebied, maar ook in de wijken, in het grotere gebied van Hilversum. Het blijft denk ik overigens altijd zo dat een aantal mensen gewoon te maken krijgt met uitgaansgeweld. Er is nog altijd sprake van overmatig drankgebruik ook daar. En naarmate het later in de nacht wordt, gaat de wijsheid wel eens in de kan. En dat leidt tot de dingen die u ook in de cijfers terugziet.
Dan gaan we verder naar meneer Vonk, die heeft geen vragen. Meneer Garger heeft ook geen vragen. Dan gaan we naar mevrouw Redmeijer.
Ja, voorzitter, ik heb in deze ronde helaas twee. Ik zal met een makkelijke beginnen. Ik vraag het aan de voorzitter van dit college. Afgelopen dagen hebben wij gezien dat wethouders van VNG in protest gaan omdat wij te weinig geld krijgen van de overheid onze taken te kunnen doen. Mijn vraag is, wat gaat het college van Hilversum doen?
Het is zo dat ons college in een soort klankbordgroep samenwerkt met de VNG, zoals heel veel gemeenten dat doen. Hè? Want de VNG is eigenlijk de woordvoerder namens ons allen. In dit gesprek. En daar zit namens onze regio de burgemeester van Gooisemeren in en onze eigen wethouder. Dus in dat opzicht hebben wij dat gesprek via de VNG met dit kabinet. En we hebben niet zelfstandig nog andere acties in gang gezet. Of dat is het kortst mogelijke antwoord op uw vraag.
Goed. Dan kijk ik naar het CDA, of daar nog vragen zijn. Daar zijn geen vragen. GroenLinks. Mevrouw Remmers, gaat gang.
Ja, voorzitter, we hebben net gehoord van wethouder van Voorde dat er bij bescherming en opvang nogal wat geld blijft liggen. We lezen in de krant dat de politie heel erg druk is met de opvang en begeleiding van mensen met onbegrepen gedrag, zoals het heet. Mijn vraag zou eigenlijk zijn of er niet een optie zou zijn om het geld wat blijft liggen bij bescherming en opvang in de preventieve sfeer in te zetten voor politie-inzet, die eigenlijk niet bedoeld is voor begeleiding van mensen met verward gedrag.
Ik begrijp de vraag en tegelijkertijd ligt het allemaal net ietsje moeilijker dan het lijkt. He, want politiegelden die gaan eenmaal via een andere route dan de gemeentelijke route. Maar het is wel zo dat we heel nauw samenwerken tussen de zorg- en veiligheidspartijen bij dat aanpakken van onbegrepen gedrag. En ik denk niet dat ik zomaar middelen vanuit zorg en veiligheid kan overhevelen naar de politie. Maar we zijn natuurlijk wel heel erg bezig om met wat we hebben aan capaciteit, zowel bij het zorg- en veiligheidshuis als bij onze regio, als bij onze politie en de BOA's. En ook in onze gemeentelijke organisatie om die problematiek te lijf te gaan. En daar hebben we ook elke week best wel intensief overleg over. Ik kan niet zomaar overhevelen, maar ik kan wel zeggen dat het ook niet is dat we nu op dit moment heel snel eventjes een bedrag zomaar kunnen wegzetten naar nieuwe dingen. Zo werkt het eigenlijk ook weer niet. Het is een lange termijn aanpak die we daarin moeten kiezen.
Een vervolgvraag?
Ja, voorzitter, niemand heeft ooit gezegd dat het eenvoudig is. Maar tegelijkertijd weten we wel dat er enerzijds geld blijft liggen en anderzijds er problemen zijn. Meneer Vonk en ik zijn onlangs geweest bij de woningbouwvereniging. De woningbouwvereniging zit soms met handen in het haar omdat zij heel veel tijd kwijt zijn met mensen die overlast veroorzaken voor andere bewoners. Dus ik zou u toch willen vragen of het niet op een meest eenvoudige manier, hoe ingewikkeld ook, in elk geval ter bespreking zou gebracht kunnen worden in de regio. Want ik denk dat daar de plek is waar het hoort.
Dat wil ik zeker doen. Alleen ik wil er wel bij zeggen dat we hebben een waanzinnig effectief en goed zorg- en veiligheidshuis. En ook in onze gemeente mensen die hier elke dag bovenop zitten. En de wet en regelgeving die er is, waarmee je de grondslagen hebt om overlast bij woonoverlast te kunnen ingrijpen, die zijn gewoon super ingewikkeld omdat je ingrijpt in de persoonlijke levenssfeer van individuen. En dan moet je echt wel wat in handen hebben om daarop te mogen doorpakken. Dat is ook niet altijd met geld op te lossen. En misschien is het toch goed dat ik nog even één ding erbij zeg. Daar ben ik ook met het Zorg- en Veiligheidshuis samen met de wethouder heel druk mee bezig om ook landelijk aan te kaarten hoe ontzettend beperkend het instrumentarium is wat we hebben om dit te kunnen aanpakken. En dat is eigenlijk onze agenda waar we heel hard aan werken op dit moment, ook met de partners in de regio, om die klem die op dit dossier zit, waardoor zoveel beschermingsroutes zijn om mensen niet te kunnen aanpakken, dat hoe hard je ook werkt, je daar niet doorheen komt. En er is echt iets nodig om op dit terrein stappen te kunnen zetten. We lopen soms echt tegen de grenzen aan van de mogelijkheden die we hebben om te kunnen ingrijpen. En dat duurt voor de omwonenden soms bijna ondraaglijk lang. Dat herken ik ook. En het geeft me aan dat het gewoon soms heel lastig is om daar meer in te kunnen doen dan we nu kunnen doen.
Dan gaan we naar de PvdA, meneer Bakker.
Ja, dank u wel. In de beantwoording van de technische vragen over de begroting is de invulling van de zoekrichting scherp door de coalitiemiddelen gegeven door uw college. Daarin staat vermeld verlaging van eerdere uitbreidingen op veiligheid. Bij veiligheid moet ik altijd aan u denken. Dus mijn vraag is, kunt u mij iets meer toelichten welke uitbreidingen op de veiligheid u niet wil gaan doen?
Bij mijn weten gaat het om een bedrag wat in de coalitiemiddelen was opgenomen voor de uitbreiding van het ondermijningsteam. En dat is met een zeer, zeer beperkte, moet ik wel zeggen, gelukkig beperkte, ik geloof een bedrag van 25.000 euro is daar van afgehaald. Dat doet pijn. He, want het is, zoals u ook wel weet, een van de grootste uitdagingen die we op dit moment hebben. Je merkt er niks van, maar het gebeurt wel elke dag. Het ondermijnt het ondernemersklimaat. Het brengt mensen in onveiligheid. Het heeft samenhang met domeinen die echt wel gevaarlijk zijn. En tegelijkertijd denk ik ook dat we kunnen zeggen dat we met een dusdanig sterk team ook regionaal samenwerken. Dat we het met ook deze kleine bijdrage aan de opgave die we hebben. En daar wil ik ook gewoon mijn verantwoordelijkheid in nemen. Nog steeds heel goed kunnen gaan, te lijf kunnen gaan de komende tijd.
En dan tot slot bij deze ronde D66. Nee, geen vraag. Dan hebben we allemaal één keer gehad. Ik ga één keer een inventarisatie maken, ook gezien de tijd welke vragen nog stellen. Ik zie dat de VVD, ik weet dat Hart van Hilversum nog een vraag heeft. En dat zijn het. Dan stel ik voor dat we die vraag in ieder geval nog laten stellen. We beginnen bij Hart van Hilversum. Mevrouw Wegmeijer, gaat u gaan.
Ja, dank voorzitter. Ik heb een vraag over veiligheid voor onze ouderen. Ook vandaag kregen we weer een bericht dat ouderen worden opgelicht. Via deur, telefoon en e-mail. Bent u met dit soort zaken bezig en wat bent u aan het doen?
Allereerst wil ik hierover zeggen dat ik het echt een ongelooflijke laffe vorm van criminaliteit vind. En dat ik er ook, nou ik zal niet zeggen dat ik er van wakker lig, maar wel bijna. Dat mensen op zulke hoge leeftijd op die manier worden beetgenomen. Dat is, ik snap echt niet dat je zelf nog slaapt als je met zulke dingen bezighoudt. Dus wat ik wil doen en doe, is dat ik in elk geval de daders zo snel mogelijk probeer te laten grijpen. En nou, ik kan er verder niet altijd veel over zeggen, maar daar zijn een paar eerste successies in geboekt, laat ik het dan maar zo voorzichtig uitdrukken. Dus we hebben gelukkig een goede recherche hier in het district. En dat betekent dat we op zulke situaties heel snel acteren. En ik ben ook heel trots op dat team, want elke keer als zoiets gebeurt, zie ik zelf ook dat er onmiddellijk focus ontstaat. En dat is echt een team waar ik, nou ja, dat mag best een keer gezegd worden, echt super trots op ben. Ik wil niet zeggen dat het meteen klaar is, maar we zitten er wel heel dicht bovenop. En nou ja, ik hoop dat we, zodra het zich weer voordoet, ik heb de laatste informatie niet meer, maar dat we gewoon heel kort aan de bal spelen en dat heel snel aanpakken zodra we iets zien. En hopelijk dan ook daders weer snel kunnen inrekenen. Dat is het enige wat we kunnen doen. En natuurlijk, voorlichting is ook heel belangrijk. Dat is ook wel echt een belangrijk aspect van deze aanpak. Hè. Ouderen moeten ook toch ook leren om dit soort dingen met meer achterdocht tegemoet te treden dan ze soms doen. Ja.
Tot slot, meneer Ekelmans van de VVD.
Dank u wel, voorzitter. Met het risico dat het wederom een te technische vraag is. Maar een tijdje geleden hebben we het gehad over geluidsflitspalen. Er liep toen ergens een proef mee en daarom zouden wij wachten. Ik ben benieuwd wat de status daarvan is en of wij daar nog wat mee gaan doen hier in Hilversum.
Het is altijd interessant dat ik nu op het raakvlak van het verkeer en het veiligheidsdomein kom. En ik heb me wel eens vergist dat ik bij een commissievergadering al mijn adem hapte om hier antwoorden op te geven. Terwijl de wethouder mobiliteit daar al eigenlijk voor klaar zat om daar wat over te zeggen. Dus nu ga ik improviseren en dat ga ik liever niet doen. Maar volgens mij is het onderzoek nog gaande. En nu kunt u misschien straks tijdens de pauze even bij de betreffende wethouder vragen hoe het echt zit. Ik weet er het fijne niet van.
Goed, u ziet ook dat de tijd die ons gegeven is voor de beeldvorming bijna om is. Met 3 minuten. Ik vind het vrij strak, heel goed. Maar daar zit nog wel een veegronde in van vragen die nog niet beantwoord zijn. En bij mijn weten zijn dat er een stuk of 3, 4 vragen. Mijn proces en ordevoorstel aan u zou zijn om te zeggen dat wij 10 minuten later gaan eten.
En dat wij alsnog dat onderdeel nog even afmaken door die vraag te laten beantwoorden. Dat is even een ordevoorstel aan mijn kant. Kan ik daarin... Ziet u daar hel in? Ik zie dat aan het eten wordt, dat zou mij betreft ook het geval zijn, zodat u ook rustig het eten kunt doen. Ik zie ja geknikt, dus dan gaan we dat gewoon doen. Dat is dus de veeronde.
Voorzitter,
ja,
kunnen in die tweede ronde ook nog nadere vragen gesteld worden? Alleen vragen die nog niet beantwoord zijn? Want we hebben nog één vraag voor wethouder Voorink ook.
Oké, zijn er nog andere mensen die toevallig nog een vraag hebben? Want dat zou ik wel willen beperken gezien de tijd. Nee. Het idee is alleen dat de openstaande vragen nog worden beantwoord. Dus daar hou het even bij. De openstaande vragen. In alle eerlijkheid kan ik die zelf niet helemaal meer reproduceren. Maar gelukkig hebben we een scherpe wethouders, dus die kunnen dat wel. Ze worden ondertussen opgehaald, maar mevrouw Kalk, u mag eerst vooral gaan.
Oké, nam ik weer het woord.
Ja, dat geeft niet hoor.
Excuus. Ik zou nog even naar aanleiding van de vraag van meneer de Westling over het stationsgebied. Dat is een greks en die vindt u op bladzijde 212. En de tabel, dat gaat over de begroting of de investeringen die in dit jaar worden genomen. Dus dat is daar de verklaring voor. Dan nog even over de opmerking die gemaakt is naar aanleiding van de BVS over de herindeling. We hebben bij beide begrotingen structureel sluitende begroting bij de gemeenten, zo moet ik dat zeggen, waarin het ravijnjaar is verwerkt. Dus u ziet dat ook in de lange termijn begroting van Hilversum. Een kleine dip in 2026 en een weer sluitende begroting vanaf 2027. Dan nog even over pizza en politiek. Wat wij uitvoeren is de motie. In de motie is het tweede dictum dit onderdeel te maken van de aanpak en indien nodig voldoende middelen en capaciteit beschikbaar te stellen. Wij hebben het nog geen onderdeel van de aanpak gemaakt, dus in die zin kan nog niet. U heeft nog wel een antwoord van mij te goed op een toezegging die ik bij de voorjaarsnota heb gedaan. Is het structureel onderdeel van het beleid van jongerenparticipatie? Dat was de vraag. En het antwoord dat ik daarop moet geven, nee, dat is er niet, want op dit gebied is er nog geen structureel beleid. Niet voor jongeren en niet voor anderen. Dus daarom zijn we ook met die participatieverordening bezig. Dus dat is het volledige antwoord.
Goed, dan gaan we naar wethouder Heller.
Dank voorzitter. In aanvulling op ravijnjaar en herindeling, we verwachten u op hele korte termijn de volgende ronde stukken in zaken de herindeling te kunnen voorleggen. En daar zijn de financiën en ook het meerjarenperspectief nadrukkelijk ook onderdeel van. Dus dan hebben we daar op hele korte termijn ook meer informatie over op tafel liggen. De suggestie van onze burgemeester, zijn laatste vraag, die kan ik definitief bevestigen. Dan is die ook afgerond. De vraag over de groene schakel. Ik weet even niet wie die gesteld had, meneer excuus. D66. Het project is inderdaad afgerond. Op dit moment vindt de administratieve afronding plaats. En we gaan ervan uit dat we bij jaarrekening 2024 dat krediet ook af kunnen sluiten. De vraag over 1,7 miljoen stijging kosten bij zwerfafval. In het cijfermatige overzicht. Ik ben ook even kwijt wie die vraag gesteld had. Dat staat letterlijk daaronder toegelicht. Dat klinkt misschien flauw, maar u vindt letterlijk op pagina 81 die toelichting. Dat gaat om 1,7 miljoen aan kosten voor het opruimen van zwerfafval en het legen van prullenbakken. Die wij bij nader inzien mogen boeken onder de afvalstoffenheffing. Dus dat is een verschuiving in die zin. En daarom dat daar 1,7 miljoen vanaf, ik meen uit mijn hoofd 25, u daar een toename ziet. Dat is een verschuiving van kosten. Laatste voorzitter, wij hebben inderdaad, wat ik al veronderstelde of vreesde, geen exact inzicht. En dan ben ik ook even kwijt wie die vraag had gesteld. Mediapark, werknemers. Ah, kijk eens. BVNL. Wij hebben inderdaad geen inzicht in welk deel van de werknemers Mediapark uit Hilversum dan wel daarbuiten komt. In zijn algemeenheid weten we wel dat Hilversum, ik zou bijna willen zeggen, al tientallen jaren chronisch kampt met een buitengewoon relatief hoge in- en uitgaande pendel. Met alle consequenties van dien. Punt.
Dank voor die beantwoording. Ik kijk nog even of alle vragen zijn beantwoord in de veegronde. Over het dierenwelzijnsbeleid is het nog open, zie ik staan.
Ik weet ook even niet meer wat de vraag daarbij was.
Daar moeten we echt even op
terugkomen. Daar wordt nog... ja, heeft u zo nog even.
Q2.
GroenLinks,
dat,
meen ik. Ja.
Dat, dat is het openings- en het sluitingsbod, voorzitter.
Goed. Volgens mij, bij mijn weten, hebben wij dan alle vragen gehad in de, die nog open stonden. Heeft u nog een ordevoorstel of een...
Ja. Nou, een volgvraag, voorzitter.
Dat is niet aan de orde in deze vegenronde. Okay. Ik geef nog de informatie die gegeven is. En dat, die informatie kunt u dan verder nog op andere wijze doen. U kunt altijd nog het college even mailen, bij zo'n spreker. Ik krijg nog in mijn rechteroor dat het herplanfonds ook nog open stond.
Onvoldoende budget. Nee, dat was gewoon beantwoord.
Dat er onvoldoende budget...
Nee, die is beantwoord.
Oh, die is beantwoord, ja. Ja, ja.
Nee, die, die is beantwoord in die zin dat ik mij dat signaal zeer na aantrek. En het is me net ook nog even één op één toegelicht. Ja. Dus daar kom ik zeker op terug zo nodig. Laat ik zo zeggen, als daar een knelpunt zou spelen, dan hoort u dat absoluut van me.
Dank, dan hebben we nu echt alle vragen beantwoord. We zijn dus aan het einde gekomen van deze beeldvormende fase. En daarvoor schorsen we nu de vergadering voor een pauze. In de burgerzaal staat er buffet voor u klaar. En om, heel eerlijk gezegd, 3:07 hervatten wij de vergadering weer hier.